Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
José, ik heb eerst 3 vragen voor je, als je die kan aanvullen.
Ja.
Ik zou willen dat ik 10 jaar eerder was begonnen met...
Mediteren.
Nice. Ik geniet het meeste van...
Paardrijden.
Ik hou mijn humeur op peil door...
Paard te rijden?
Ja. Is goed, we zijn los. Yay. Let's go. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Oké, ik heb een intro voor je. Ze is de oprichter van The Media Nanny, dat wereldwijd publiciteit regelt voor DJ's, artiesten en festivals zoals onder andere Martin Garrix en David Guetta. En zeer recent fuseerde ze The Media Nanny met de Sports Entertainment Group. Dat zeg ik goed, hè?
Mm-hmm.
Naast het ondernemen is ze mama, heeft ze een relatie en rijdt ze op hoog niveau paard. Ik vraag me af hoe ze het allemaal doet en ik ben mega nieuwsgierig naar de sleutel tot haar succes. Het is self-made woman, José Wolring.
Hey.
Waar gaan we beginnen? Ik denk dat we even moeten gaan beginnen naar het moment dat wij elkaar leerden kennen.
Wauw. Hoe lang is het geleden? 12 jaar of zo?
Zo. Ja, kan jij je dat nog herinneren?
Ja, is dit met die disco-helmen op?
Nee.
Of is het een andere, nee, een nou, andere boeking?
Dat zou ook wel kunnen. Jij had mij toen ingehuurd.
Ja.
Voor Johnny Walker.
Ja, dus dat was voor...
De Heineken Musical. Het was in de Heineken Musical.
Wow.
Ik weet nog wat ik aan had, een zwarte broek met een zwart Johnny Walker shirtje.
Ja.
En daar was jij. En wat deed jij toen precies?
Ja, volgens mij was het een samenwerking met Mook, denk ik.
Ja,
even.
Ja.
Want dat is de band van mijn ex-man. En die deden iets met Johnny Walker. En toen hadden we volgens mij of iets tijdens een concert of iets anders... dat er mensen...
Promo
moesten doen.
Ja.
Maar ik had het gevoel dat ik jou eerder kende.
Ja?
Misschien was dat een vorig leven.
Ja.
Nee, maar van dat we ook wel samen boekingen hadden gedaan of zo.
We hebben allebei gedanst.
Ja, toch?
Ja, we hebben allebei gedanst.
Ja, precies.
In clubs. En ja. Dat weet eigenlijk niemand van mij.
Nee,
weten mensen dat van jou?
Ja, nou, ik zeg altijd, ik ben altijd begonnen met breakdance op mijn 16e. En toen daarna kon ik daar ook geld mee verdienen. Maar dat was niet altijd breakdance. Volgens mij... Ik ook wel eens op een bar in Jantjes verjaardag gestaan.
Ik ook in de waterskiert. Allemaal dat soort plekken. Ja, dus wij kenden elkaar al. En af en toe zagen we elkaar nog. Ja. En nu zitten we hier tegenover elkaar. Maar ik heb dus ook beurzen gestaan. En dan heet zo...
Ja, jij ook.
Auto's. Oh, José, ik heb soms nog dat ik dan... Eén dag kwam in één keer op Dumpert... dat ik in een latexpak bij een Bavaria motor stond.
Love it.
En dat was echt heel...
Nou.
Maar ja, weet je wat het was... Toen was dat anders.
Ja, maar toen was het gewoon prestigieus. Weet je, als je in Amsterdam woonde en je zat of bij Models at Work of bij Entertainment Matters of andere bureaus. Weet je, waar gewoon. Ik zeg altijd, eigenlijk zaten daar de modellen die niet lang genoeg waren.
Dat is helemaal waar. Ja.
Want ik ben echt 1,67 meter.
Ik ben exact even hoog. Hoog, groot.
Even hoog. En je verdiende gewoon goed. Want je deed dan toch gewoon 4 dagen of 4 avonden in de week dansen. Of op zo'n beurs staan. En ik vond het leuk. Want je bent interactief met die met andere meiden. Maar ook met een soort van... Voor mijn gevoel was ik ook echt nog wel een netwerk aan het opbouwen.
Ja, maar dat was je echt. Ik geloof daar heilig in.
Ik denk als ik niet had gedanst, dat ik nooit de Media Nanny was begonnen.
Ja, en waarom?
Omdat ik daardoor nog meer in die dance scene ben terechtgekomen. Want ik had wel daarvoor een vriendje in de muziek, meer in de hip-hop. Dus het backstage gevoel, dat kende ik. Maar toen ik echt ging dansen, dan zat je in dezelfde kleedkamer soms als de DJ's. Dat was altijd wel een dingetje met omkleden.
Ja, maar, het was zo armoedig, hè, dat je achter bij de kratten zat je dan met je make-up tasje. En wel echt de allerlijpste, mooiste, meest uitbundige outfits.
Ja, want dat moet ik altijd erbij van, als je het zegt, ik heb gedanst in clubs, denken mensen... was je stripper?
Dat is niet in een string, nee.
Ja, precies. Nee, we hadden echt outfits. En dan ga je dat dan helemaal soort van best wel heftig als vraag. Eigenlijk moet je dat gewoon ownen, al was het in een string. Maar goed, daar heb ik toen mijn tweede vriendje ontmoet. En die was ook DJ. En die draaide toen op een feestje Sneakers, met een Z.
Legendary Sneakers, ja.
Op Bloemendaal.
Ja.
En toen ik hem ontmoette, toen kwam ik helemaal natuurlijk in de wereld van de... DJ's die toen heel hard gingen. En zo is eigenlijk ook de media nanny een beetje tegelijkertijd. Ja, toen danste ik nog, ging ik nog naar school. En de media nanny.
En hoe oud was je toen?
23.
23. En toen dacht jij, er mist hier iets. Ik zie hier een hoop gebeuren. Ik ben het aan het observeren. Maar er is een gebrek. En dat kan ik misschien wel opvullen. Kan je me meenemen naar dat begin?
Nou, met name dat ik... En door het vriendje, Bart heet hij... maar ook doordat ik in contact kwam met heel veel andere artiesten... maar ook heel veel mensen uit die industrie. En ik altijd dacht, jullie zijn heel veel geld aan het verdienen. Jullie zijn heel hard aan het werk. Jullie zijn internationaal aan de weg aan het timmeren. En dus ik vond dat heel bijzonder. En met name omdat het zo'n... Ja, dat waren gewoon heel veel Nederlandse gasten.
En dit was in een tijd misschien wel slim, want het is heel grappig. Ik ben begonnen met presenteren... Waar jij deze afslag hebt genomen, ben ik toen begonnen met presenteren. Ja. Omdat, wat gebeurde er? Wij vonden het normaal dat we naast Afrojack, Nicky Romero, Hartwell... Ja. Daar stonden wij naast. Ja. En dat was gewoon, dat waren de homeboys.
De homeboys uit de club, ja.
En in één keer gebeurde daar iets.
Boom.
Ja. EDM was overal in de wereld.
Ja.
Sunri en Ryan, weet je, allemaal gasten waar je ook nu nog mee werkt. Die ontploften in één keer.
Ja, dus dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... Oké, maar dan is het toch bizar dat als je nu.nl opent... dat er alleen maar nieuws staat over Jan Smit zijn relatie... en destijds misschien nog de Spice Girls die uit elkaar gingen... of weet ik het, allemaal dat soort nieuws over dan wel Hollandse bekende mensen... of internationale artiesten. Terwijl ik dacht, wij hebben gewoon internationale artiesten in ons landje... en niemand schrijft daarover. Dus dat toen dacht ik van... nou. Ik studeerde toen media en entertainment management. Dus ik wist een beetje hoe je een persbericht moest schrijven. En ik ging gewoon journalisten opbellen. Destijds nog heel veel voor mijn vriendje. Van, hey, dit is Bart. En hij is fucking goed bezig als DJ internationaal. En dat deed ik dat niet alleen met nu.nl in Nederland. Maar ook dus de nu.nl's van in Kroatië en in China en Amerika. Dus het was gelijk, omdat ze dus internationaal toerden... kon ik heel makkelijk persmomenten creëren. Ook internationaal voor hun.
Ja... Dat daar ging het.
Ja.
Wat doet de media nanny? De media nanny.
Ja. Nou, ik heb dus, dat is heel belangrijk natuurlijk voor de naam. Dat ik denk, wat doe ik eigenlijk? Ik help mensen met zichtbaarheid in de media. Dat is eigenlijk een beetje de bottom line. Maar ik dacht, het moet natuurlijk wel een beetje cool. En ik ben natuurlijk een soort zorgzaam type. Dus ik dacht, dan ben ik een soort nanny voor media.
Ja, ja.
En het moet natuurlijk een beetje internationaal klinken. Dus toen werd dat de media nanny. En wij helpen inderdaad artiesten, evenementen, merken, persoonlijkheden. Iedereen met wie ik een goede klik heb om zichtbaarder te worden. Dus voorheen was het veel meer traditionele media. Nu is het ook een stuk meer social media, maar ook andere platformen. Dus hoe kun je de DSP's hebben... Beetje een term, zeg maar Spotify, Apple Music. Hoe kun je ook dat soort platformen gebruiken om zichtbaarder te zijn? Hoe kun je met merken samenwerken om, dus met brand partnerships, om dat te gebruiken en die platformen en die doelgroepen aan te kunnen boren om jouw product aan de man te krijgen?
En doe eens eventjes een beetje aan name dropping. Wie zijn er allemaal? Ik noemde al Martin Garrix, David Guetta.
Gianluca Vacchi, dat is voor misschien niet iedereen bekend, maar dat is een Italiaanse man die...
Iedereen heeft hem wel gezien.
Ja, zijn dansjes zien doen. Nou, top. Ja. Oké, nou daar werk ik nu heel nauw samen mee al een hele tijd. Sunri en Ryan. Dit zat zo moeilijk. Oliver Heldens, Sam Veld. Oh, dit is altijd zo moeilijk.
Ik wil niemand overslaan.
Nee, The Blessed Madonna. Zij heeft recently ook...
Ja, want ze heeft dat lied... Nou, ik zat gisteren... Het wou heel even af, hoor. Maar zij heeft een nummer gemaakt met Dua Lipa, Madonna, Missy Elliott. Ja. En dat is niet een nummer wat in de charts... Of in ieder geval, het is niet wat ontplofte. Terwijl ik vind het echt een fucking lekker nummer. Maar ze heet nu The Blessed Madonna, toch?
Ja, voorheen was het The Black Madonna. Maar door, door alles wat er speelde, ook in de media, heeft zij ook... haar naam verandert.
Ja. En maar ook een hele hoop festivals, hè?
Ja, zeker. Ik denk dat er echt heel veel bewustzijn gecreëerd is.
Door ik bedoel meer van... je doet er niet alleen artiesten, maar ook...
Dus heel veel festivals. En met ID&T werken we heel nauw samen. Hebben Tijdloos gedaan. Nou, daar weet je alles van.
Boep, boep.
Maar ook merken als Porsche.
Ik heb je zien hangen boven de snelweg. Zo lijp. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? We gaan zo meteen helemaal induiken in alle vragen. Maar jij bent gewoon de officiële ambassador van fucking Porsche. Dit is toch... En je rijdt natuurlijk de allerdikste Porsche.
Ja, het is wel grappig, want ik... Ik ben echt een Porsche, was altijd mijn droomauto. En ik kwam in contact en ik had via een dealer gecheckt. Misschien dat ik wel een auto kan leasen. Misschien in een soort samenwerking dat het me wat minder geld zou kosten. Want het is natuurlijk best wel kostbaar. En ik had zo'n leuke klik met die gasten. En toen ging ik helemaal van, dan kunnen we ook dit doen en dit doen. En dus ze hebben een mannelijke ambassadeur, Robert Doornbos. En ik ben dan de vrouwelijke ambassadeur. En ik mag dan dus nu de Taycan rijden. Dat is dus vol elektrisch. Deze auto is echt... als je hier hebt gereden, wil je echt nooit meer anders. Dat is super vet. En eigenlijk ook leuk, want naast de Media Nanny en de fusie die net is gebeurd met Sports Entertainment Group, vind ik het ook heel leuk om dingen ernaast te doen. Ja. En zoals zo'n samenwerking met Porsche. Heel veel mensen, je bent ondernemer. En sommige mensen zeggen, je bent een soort influencer voor jonge meiden die willen ondernemen. Maar ik vind het wel leuk, want ook via Porsche en hun platformen kan ik dus ook mijn verhaal kwijt. En kan ik ook weer een nieuw netwerk aanboren. Dus heel, heel, heel blij mee.
Ik vind het zo cool en inspirerend, omdat we schuiven altijd die succesvolle, scorende, snelle zakenman naar voren. Mm. Maar ik wil dit juist zien. Jij staat naast een coureur, boven de snelweg, op een levensgroot billboard, super sexy, tegen die Porsche aan te leunen. En ik denk dat ook voor al die vrouwen die luisteren, weet je wel, dit soort rolmodellen hebben wij nodig. Wij kunnen ook ass kicken en tegelijkertijd in een fucking dikke auto rijden. Want dit willen wij ook gewoon.
Punt. In het begin vond ik het zo lastig, dacht ik... Oh ja, ik heb toen de eerste twee keer mocht ik de Taycan even proefrijden. En dan had ik eerst een rode en toen een babyblauwe.
Ja.
En bij die rode dacht ik echt, ik voelde me ongemakkelijk. Ik dacht, wat moeten mensen dan niet denken? En toen dacht ik daarna, maar luister. Al kom ik hier in een Bentley of in een limousine aan, ik moet het gewoon ownen. Want het is, ik heb dat gecreëerd voor mezelf.
Valse bescheidenheid.
Ja, maar dat is ook echt een vrouw eigen, hoor. En daar probeer ik ook wel een beetje van af te stappen. Van nee.
Ja,
ik own deze
ja, precies. Shit. Maar dat is ook iets wat door de maatschappij in ons hoofd is geplant. Wat nergens op staat. Ik vind het super cool. Als ik zo naar jouw verhaal luister. Hè, jij voelde dat je een bepaalde richting op moest. Maar hoe ben je erachter gekomen dat je dit leuk vond? Dat dit je passie is en dat je hier goed in bent?
Ik moet eerlijk zeggen dat het is best wel een rollercoaster geweest. Dus ik ben daar ingekomen. Dus via het dansen, via de DJ's. En ineens... 4 jaar later had ik 15 man in, personeel in dienst. En dat was voor mij ook wel een moment dat ik dacht... ik moet ook even realiseren, wat ben ik eigenlijk aan het doen de hele dag? En waarom wil ik dit doen? En wat vind ik er leuk aan en wat vind ik er niet leuk aan? Dus dat besefmoment was daar, toen het dus wat groter allemaal werd. Want daarvoor doe je gewoon omdat alles is nieuw en cool. Maar alles wat nieuw is, is vaak een stuk cooler dan wanneer het voor de... 100ste keer doet.
Ja.
Dus het was meer voor mij de vraag, hoe zorg ik ervoor dat ik dit nou 100 keer nog steeds leuk vind? En voor mij was het, ik wilde daar gewoon de grootste en de beste in zijn. En er zijn genoeg PR-bureaus en ik geloofde echt dat wij een andere service konden bieden, omdat het veel persoonlijker was. We hebben veel meer feeling met, niet alleen met de artiesten, maar ook met de doelgroep.
Ja.
Ik heb ook heel lang, ik was zelf natuurlijk heel jong, maar ik ben nu 33. Dus ik heb nu ook mensen werken die een stuk jonger zijn, die misschien veel meer affiniteit ook met die scene hebben. En ik vind het heel leuk om mee te werken aan iemand anders talent, schijnbaar. Ja. En nu is dat door de fusie ook met sporttalent. Ja, ik vind het gewoon vet. Daarom, wij hebben natuurlijk ook wel eens van, ik vind, jij hebt ook een talent waarvan ik denk, oh ja, dat moet iedereen weten en zien. Oh, en,
dat is echt lief.
Ja, en bijvoorbeeld deze podcast. En dat, ja, dat je andere mensen kunt ondersteunen in hun succes. En dat is denk ik de reden van dat de media en die,
ja, vet leuk. Ik heb ook met mensen van jouw werknemers gesproken vorige week. En eventueel van, wow, wat kunnen we samen gaan doen? En hoe kan de media nanny mij ook ondersteunen? En het is ook zo grappig dat we hebben natuurlijk Casper is ook de gast geweest in de podcast. Is via Tijdloos. Ja. Ik ben ook door jou bij Tijdloos gekomen. Dus het is eigenlijk allemaal één groot web.
Ja.
En dat is dan een netwerk waar je het over hebt.
Ja.
Oké, dus je hebt eigenlijk pauzes ingelast tussendoor om af en toe in te checken met jezelf van wow, wat voel ik hierbij? Ja. Gaat dit de goede kant op?
Ja, en voorheen was dat één keer in de 5 jaar. En nu heb ik wel af en toe het gevoel dat het elke dag gaande is.
Ja, dat is mooi.
Nee, ik denk dat afgelopen jaar was wel het grootste incheckmoment. Ik denk voor heel veel mensen dat we wat dieper zijn gegaan. Voor mij is dat ook 1,5 jaar geleden zo gegaan toen ik ben gescheiden van mijn ex. De beslissing moest maken om, ga ik fulltime in Amsterdam wonen? Ga ik deze fusie aan met Zeg? Hoe ga ik dat doen met paardrijden? Want ik had mijn paarden dus altijd in Groningen staan. Yeah. Dus even voor de mensen die het niet weten, ik woonde voor de helft in Groningen en werkte in Amsterdam. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben nog een beetje in een soort van in-between. En ik zit zo te wachten en of probeer dat wel zelf een beetje te creëren, is een soort van rust. En dat het is geland. Ja. Waar dat normaal gesproken is op werkgebied, dan dingen, ja, zeg het, als je het in golven ziet of zo, dan gaat het op een duur, gaat die golf weer voorbij en dan wordt het weer rustig.
Ja.
Maar ik heb nu wat afgelopen 1,5 jaar, is wel echt een hoge golf, zeg maar.
Ja, maar ik geloof ook wel dat de scene waar jij je het meeste in bevindt. Mm-hmm. De festivals, de DJ's, die hele wereld is natuurlijk, het is heel moeilijk om stabiliteit te vinden in een wereld die op zijn kop staat.
Ja, ja, zeker. En ik ben ook iemand die best wel alles persoonlijk neemt. Wat ik probeer steeds minder te doen. Ik weet niet, ken je de 4 inzichten, het boek?
Ik heb gezien dat je dit advies hebt gegeven bij Giel in de podcast.
Ja, ja.
En toen heb ik hem op mijn lijstje geschreven.
Top. Maar daar staat dus in dat je eigenlijk niks persoonlijks moet nemen. Geen aannames moet doen.
Ja.
Niet slecht. Weet je, al die dingen. Dus ik probeer daar wel elke dag me bewust van te zijn. Omdat je dan in deze gekke tijden ook af en toe even kunt relativeren.
Ja.
Maar ik moet inderdaad zeggen dat ik vind het heel vooral spannend voor de industrie. Ik ben persoonlijk betrokken met al deze artiesten en met de organisatie. Nou, ID&T die gisteren naar buiten heeft gebracht dat bijna de helft van de banen worden geschrapt. Dan denk ik echt, oh man. Dus dan zit je en persoonlijk in een soort vaarwater wat onrustiger is dan normaal. En zakelijk. Dus
ja.
Ik heb altijd vertrouwen. Ik kom uit Groningen, ik ben hartstikke nuchter. Maar ik moet wel zeggen dat ik af en toe even stil moet staan om adem te halen.
Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja, ik denk dat een hele hoop mensen dat herkennen op dit moment.
Ja, het is alleen lastig dat je, en daarom zeg ik, durf dat nu ook gewoon hier te zeggen, omdat ik denk dat heel veel mensen er niet over praten of denken van, oh, we moeten nu sterk zijn, we moeten niet zo zeiken, want eigenlijk hebben we het toch heel goed in Nederland. En,
maar je kan niet aan je eigen gevoel voorbij.
Nee, maar dat is het ding. En ik vind het ook, waar ik voorheen, liet ik heel weinig van mijn achterste tong zien aan mijn personeel bijvoorbeeld, of aan mijn klanten. En nu doe ik dat steeds vaker. Dus als ik een keer een slechte ochtend heb, dan hang ik ook wel eens huilend bij Maud aan de telefoon die bij mij werkt.
Ja.
Dat is ook wel een nieuwe manier van ook ondernemen. Want dat je eerlijk kunt zijn en dat je niet het gevoel dat je aan iets vast moet houden van een soort stereotype, sterke vrouwen. En ook niet altijd sterk.
Maar kwetsbaarheid is sterk zijn, toch?
Vind
ik durven kwetsbaar te zijn.
Ja.
Even terug een beetje naar het begin van jouw carrière. De weg van succes is niet altijd makkelijk. Je bent een soort pad aan het lopen. Dus soms lijkt het dan een beetje op een hindernisbaan. En er kwam 1 vraag binnen. Hij is kort, maar krachtig, gericht aan jou.
Nou.
Hoe hou je het vertrouwen in jezelf? Punt. Kortste vraag ooit. Geen voorbeeld, helemaal niks. En ik dacht, dit vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Hoe hou je het vertrouwen in jezelf? Zeker. Op een moment zoals nu, hè? Maar ook als we teruggaan 10 jaar geleden in de tijd. Als je nog helemaal niet weet hoe je moet lopen eigenlijk.
Ja.
Hoe hou je dat vertrouwen dan?
Wauw. Hoe hou ik dat vertrouwen? Ja, ik ga gewoon. En bij mij is het vaak dat ik een beetje Pippi Langkous. Dus ik weet niet hoe, maar ik denk wel dat ik het kan.
Ja.
Dus ik heb ook, of het nou in mijn paardensportcarrière of met de media nanny of persoonlijk, dan ik ben nergens bang voor. Dus daardoor heb je denk ik een bepaalde zelfvertrouwen in dat je heel veel dingen kunt. Maar dat moet je ook niet verwarren met dat ik heel zelfverzekerd ben. Want dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben mega onzeker over heel veel dingen. En daardoor ben ik ook super perfectionistisch en wil ik alles weten. En ben ik heel erg betrokken met. Ik ben niet een soort heel mellow en chill. En ik ben helemaal cool met mezelf. Dus ik denk maar wel dus nergens bang voor. In de combinatie met wel mijn kwetsbaarheid, denk ik. Kan ik blijkbaar genoeg vertrouwen elke keer hebben om iets te doen.
En hoe werkt dat dan precies als je toch die stem in je hoofd hebt, die toch onzeker is, en dan zegt, gaat het wel goed komen? Ben ik wel goed genoeg? En aan de andere kant het vol gas gaan. Ja. Toch? Hoe luister je dan niet daarna?
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, dat is wel een goeie eigenlijk. Hè? Als ik het namelijk zo zeg, denk ik ook, ja, raar eigenlijk. Maar ik denk toch dat ik ook wel erachter ben gekomen dat als ik zeg dat iets zo gaat gebeuren, of ik stel me zo op en ik laat zien dat ik dit kan, of ik kom binnen en ik doe iets, dat ik ook wel altijd heel snel heel veel mensen meekrijg. En daar krijg ik natuurlijk ook zelfvertrouwen van. Dus als ik iets vertel aan jou van, hey Gwen, dit is superleuk en dit moeten we doen, dan denk jij, ja, cool, let's do it. Dan denk je, okay, go. Dus het is ook wel een, ja, je kunt het misschien een beetje bluff noemen, maar ook wel, ja, hoe je jezelf presenteert en hoe je erin staat.
En door te doen, dus juist door te beginnen, groei je, krijg je zelfvertrouwen in jezelf en durf je ook zo'n kamer binnen te stappen en mensen te overtuigen.
Precies, maar ik weet nog wel, als ik voor de eerste keer moest ik een keer een lezing geven. En dan krijg je zo'n aanvraag binnen en dat is dan over anderhalve maand. En dan denk ik de avond van tevoren, oh, misschien moet ik hier nog iets voor voorbereiden.
Ja.
En dan sta je op het podium en denk je echt, oh man. Maar deze mensen die zitten hier om naar jouw verhaal te luisteren. Dus eigenlijk is het niet zoveel. Maar je wilt het graag heel goed doen, toch?
Ja.
En uiteindelijk door dat dus vaker te doen, krijg je natuurlijk ook zelfvertrouwen. Want in het begin was het allemaal wat kleiner. Dus ik heb het ook wel stapsgewijs kunnen doen. En nu wordt het steeds groter, dus dat is fijn dat je een beetje erin hebt kunnen groeien.
Ja, en door jezelf uit te dagen. Dus steeds. Ja. Je kan het ook iedere keer niet doen.
Nee, precies. Ja. Maar dat heb ik niet. Ja. Bij mij is altijd dat ik eigenlijk altijd te veel ballen in de lucht heb dan te weinig. Omdat ik ook heel veel dingen leuk vind en interessant. En ik zie overal wel een kans. En iedereen die ik ontmoet denk van, oh ja, daar wil ik contact mee. En,
leuk, leuk. Ja. Waar ben je het meest trots op?
Op mijn zoontje Finn.
Oh, ja, eigenlijk sluit de volgende vraag daar perfect bij aan. Wat gaaf. Normaal, ik had dus gevraagd, je kan José alles vragen. Wat gaaf, normaal sluit ik nooit in de DM's, maar nu moet ik gewoon. Ik ken haar totaal niet, daarom wil ik alles weten. Hoe kan ze alle ballen hoog houden? Het lijkt wel onmogelijk met alle dingen die ze doet. Hoe is ze in contact gekomen met alle artiesten? Kan ik iets van haar leren qua netwerken? En hoe kan ze er altijd nog steeds on fleek uitzien? Gwen, I can't wait. Hele hoop vragen in één. Je bent mama, je bent iemands vriendin, je bent ook dochter natuurlijk, je bent zakenvrouw, je hebt een hele hoop personeel. En altijd als ik jou zie, kom je kalm en relaxed over. En ik zie je ook nog sociale dingen doen, want wij kennen ook weet je, dezelfde mensen. Dan zie ik dat je lekker aan het chillen bent en ook lekker uit eten.
Ja.
En dan denk ik precies hetzelfde. Hoe de fuck doe je dit?
Ja, misschien kan ik heel goed delegeren. Dat ik gewoon voor elke taak iemand heb. Nou, ik ben wel van het plannen. En dat ik ging er altijd vanuit, vanaf mijn jeugd al, ik plande altijd alles. En ik ging er eigenlijk vanuit dat dat normaal de standaard was. Nou, nu ben ik erachter gekomen dat dat dus niet voor iedereen standaard is.
Nee.
Ik heb ook een vriend die... Nou, vrij weinig plant in het leven. En daar heb ik ook wel eens jaloers op. Om het gewoon lekker te laten flowen.
Ja.
Nee, ik kan heel goed plannen. En ik kan dus heel veel dingen heel snel ook. Dus dat is ook wel eens voor mijn personeel misschien heel irritant. Dat ik zeg, ja, kun je even dit en dit en dit doen? En als ik het dan einde van de dag niet heb van... Jongens, waar is het? Ja, je hebt wel even tijd voor nodig. Ik, nee man, dit kun je in 2 uurtjes even doen. Maar dat is mijn gemak en mijn... er zit natuurlijk al een soort automatisch programma in mij. Qua PR doen dan of... qua ideeën of dingen uitwerken of dingen een stukje schrijven, daar ben ik dat heb ik altijd heel graag gedaan. Dus ja, en moeder zijn, dat is denk ik voor heel veel vrouwelijke ondernemers, dat is elke dag een challenge. En ik heb nu co-ouderschap met de vader van Finn en we zijn dus net fulltime in Amsterdam gaan wonen allemaal, dus daar zijn we nog wel onze weg in aan het vinden. Dus wel oké, welke middagen ga ik mijn telefoon uitdoen en met mijn zoontje zijn. En ik heb wel echt de life hack gevonden, wat je dus in Groningen nooit kon doen. Dat zijn dus van die foodboxen die je kunt bestellen. En dat is, je hebt de verschillende. HelloFresh, Familiebox, Crisp. Nou ja, je kent ze allemaal. En dit is echt, ik hoef dus bijna geen boodschappen meer te doen. En ik zou je zeggen, ik haat de boodschappen doen. En helemaal in Amsterdam, omdat je niet even je auto kan parkeren. En
moet
drie
het dan
tassen.
Naar huis sjouwen of met zo'n trolley? Ja.
Het klinkt echt als een heel, heel slecht verhaal. Echt een luxe probleem.
Nee, maar ik vind dit... Want het is meer van nu dat er een belletje bij mij gaat rinkelen van ze kookt ook nog.
Ja, want ik vind koken dus... ook daarvoor ging je in Amsterdam, ging ik altijd uit eten. En nu doe ik dat een stuk minder. Ook omdat je dus een zoontje hebt. Die gaat niet elke... Tenminste, ik ga niet elke avond met mijn zoontje in een restaurant. Ah, hij vindt dat helemaal kut.
Ja.
En ik ook, omdat hij het kut vindt. Dus het is, zeg maar, het hele sociale aspect om uit eten te gaan is dan weg.
Ja.
Nou ja, dan krijg je de periode van alle avonden iets bestellen.
Zit ik al jarenlang met 1 voet in. Ja,
precies. Dat doe ik dus ook niet meer. Dus ik ben echt weer een beetje aan het koken geslagen. En dan heb ik dus nu ook mijn paardrijden weer wat meer opgepakt. Dus ik ga
ook
nu
nog.
twee, drie keer per week rijd ik naar Putten bij Nijkerk. En wel goed georganiseerd bij een stal die dus de paarden ook trainen als ik er niet ben. En en ik denk qua werk probeer ik dus wel zoveel mogelijk uit handen te geven. Wat andere mensen ook kunnen. Of in elk geval ze daarin op te leiden. En netwerken, ja, dat gebeurt nu echt al een paar jaar best wel natuurlijk. En het is grappig, want ik haat netwerkborrels.
Ja.
En ik ben ook sociaal ook best wel, kan ik best wel een beetje awkward zijn. Dan gaat het met een glas wijn wel iets beter vaak. Maar over het algemeen... Ja. Maar op de een of andere manier is dat wel een soort natuurlijk gegaan. En als je hier in Amsterdam woont, is sowieso... Het is hier net een dorp. In onze de entertainmentindustrie, dat leeft hier. Dus je komt op de hoek van de straat iemand tegen. En je ziet op Instagram...
Of bij de nagelsalon waar wij elkaar tegenkwamen.
Ook nog, ja. Top. Nee, dus hoe doe je dat allemaal? Ja, had ik maar een soort van een handleiding...
Het klinkt alsof jouw dag niet 24 uur heeft.
Nee, terwijl ik echt probeer echt elke avond wel rond 10:30 in bed te liggen. En ook daarvoor nog wel 1 uur of 2 te Netflixen of iets anders te doen.
Wat moet er per se in jouw agenda staan op een dag waardoor je de rest allemaal beter kan fixen? Is er iets wat jij doet? Ik heb het gevoel dat hier nog een onderliggend geheim is of zo. Ik vind die box wel al een hele mooie tip, maar begin in de ochtend. Hoe zorg je ervoor? Ik zag op jouw Instagram iets waarvan ik denk dat ik weet wat het is. Ben jij een Miracle Morning ding aan het doen?
Heb ik gedaan.
Ja, en dat wil zeggen, dat is een boek trouwens. En daarin staan mensen heel erg vroeg op.
Ja, en 5 a.m. Club. En ja, precies. Heel veel verschillende boeken. Oké, dit is iets wat ik geregeld doe. Want ik ga niet zeggen dat ik dit elke dag doe. Want dan ben ik aan het liegen. Maar als je dus elke ochtend om 5 uur of 6 uur in mijn geval, want anders heb ik wel een hele lange ochtend, 6 uur opstaat, dus voordat je kinderen opstaan, voordat je überhaupt iemand wakker is van je team, en dan dus de dingen gaat doen die je het liefst elke dag doet. Dus in mijn geval is het dan een kwartiertje yoga of een uurtje sporten of mediteren of misschien wel. Ik heb laatst ook gewoon, zat ik 6 uur omdat ik best nog wel gaar was. Ik gewoon in een stukje een video op YouTube kijken, wat ik eigenlijk al heel lang wilde checken, maar dat dan net te lang duurt om heel even rustig in je pauze of zo of in op een moment te kijken. Maar dan heb je dus tussen 6 en 8 2 uur extra als je normaal om 8 uur opstaat en om 9 uur op je werk rennend aankomt, om dingen te doen die waar je anders of niet aan toe komt, maar ook om dan dus op te schrijven wat je die dag wil doen.
Ja.
Dankbaar te zijn. Ik heb dan ook zo'n 5-minute journal.
Poep. Ja, ik ben dankbaarheid is echt iets wat.
Inderdaad, dat je opschrijft van, nou, ik ben eigenlijk best wel blij met deze dingen. En heel kort, en opschrijven, sowieso opschrijven is natuurlijk key. Wat je graag wil dat de dag je gaat brengen. Manifestatie.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat dit dus niet elke dag. En de afgelopen 2 weken echt alweer een stuk minder. Maar ik probeer het, ik probeer wel gewoon vroeg op te staan om iets meer aan mijn dag te hebben. Want nu door corona sowieso. En, we hebben het hele woord nog helemaal niet gezegd, deze hele podcast.
Nee?
Nee, ja, we hebben nog geen corona. Oh. Daar was hij.
Het C-woord.
Het C-woord. dat je natuurlijk je werkdagen zo raar zijn. En dat heb ik toevallig deze periode ook wel iets meer. Dat ik soms denk, oh ja, wat ga ik nu doen? Dan is mijn mailbox is dan leeg. Dat je soms even niet weet, van ook geen besef van tijd hebt of zo. Dus dat is wel,
De pieken. Ik merkte dus, deze week had ik een presentatie ergens. En dan mocht ik bij het ministerie mocht ik een show leiden. En ik had zoveel adrenaline. Ik ging naar huis toe en ik dacht, dit is wat ik mis. Dat moet jij denk ik ook missen. Die adrenaline, die vette shit die je kan doen. Dat vliegtuig waar je instapt. Dat evenement waar je bij kan zijn. Die dingen. Want jij was wel, ik heb jou wel al wel zien vliegen. Mm-hmm. Maar dat is nu natuurlijk ook weer, de situatie verandert de hele tijd. Maar dat is wel iets wat ontbreekt in je leven. Net die hoogtepuntjes.
Nou, het is grappig, want voorheen was vliegen, reizen naar alle festivals, dat waren echt mijn hoogtepunten. En dat is wel een stuk minder geworden. Dus ik heb het dit jaar ook niet zo gemist. Misschien als het nog 5 jaar is dat ik denk, please, weet je wel, later mogen we alsjeblieft naar Ibiza. Maar dit jaar heb ik dat dus helemaal niet gemist.
Ja.
Alleen, weet je, de adrenaline haal ik echt wel uit mijn dagelijkse uitdagingen.
Zoals?
Nou, denk wat ik net ook zeg, van een soort van mijn plekje weer vinden in Amsterdam. Ik ben natuurlijk ooit weer terug verhuisd naar Groningen, want ik ben daar opgegroeid. Omdat ik Amsterdam heel heftig vond of een beetje te druk. En ik miste mijn tuin en ik miste de paarden. Dus dat was voor mij een goede oplossing. En nu zit ik midden in het centrum met een vriend en kind. En dus de fusie. Dus het is voor mij best wel veel. Ja, ik heb best wel veel gedachten, laat ik het zo zeggen.
En jij begint dus je dag dan het liefst. Niet met je to-do-list als eerste afwerken en je mailbox. Nee. Maar je investeert bewust in jezelf.
Ja.
Merk je verschil tussen een ochtend waar je dit wel hebt gedaan?
Mm-hmm.
En dan komen we zo meteen even op het mediteren. Wat ik heel leuk vind natuurlijk. En kom je anders je dag door als je wel eventjes dat moment voor jezelf neemt?
Ik denk het wel. Ik denk dat als mijn dag begint met dat je wakker wordt om 7:30. Mijn zoontje die gaat altijd rond 8:30 naar school. Dus 7:30 is wel een soort van de latest. Want ik moet hem natuurlijk ook aankleden. Of nou ja, hij kan zichzelf aankleden. Maar voordat dat allemaal gebeurt, dan moet ik wel 10 keer hebben gevraagd. Dan begin je je dag al veel meer met meer prikkels. Dus dan heb ik waarschijnlijk al 10 WhatsApp berichtjes van mensen, werk, persoonlijk. Ik heb waarschijnlijk al inderdaad 3 keer een discussie met mijn zoontje gehad. Ik moet haasten om zijn tas in te pakken. Mijn koffie doe ik tegelijkertijd. Ik ontbijt trouwens nooit, dus dat probleem ik niet. Maar dan ben je al in een soort haaststand. En dan is het waarschijnlijk het eerste telefoontje wat je om 9:00 doet, is helemaal niet leuk. Omdat je al een beetje soort van hoog in je adem zit en veel minder kunt hebben. Ik denk wel als ik dus die ochtenden zo indeel en lekker even mijn yoga heb gedaan of even heb gesport. Of mensen zeggen altijd, als jij op paard zit, dan ben je zo'n ander persoon. Of dan ben je zo relaxed.
Ja.
Dus ik geloof wel dat, ja, als ik dat niet doe... maar dat is hetzelfde dat ik ook niet zo goed tegen heel weinig slaap kan. Dus als ik een paar nachten slecht slaap, dan ben ik echt... Nou ja, niet dat het een soort heks rondloopt, maar wel dat je meer tensed bent of zo. Ja.
Ik heb het idee bij jou altijd dat jij... Je niet voor niks de media nanny. Jij bent altijd bereikbaar.
Ja.
Er zijn een hele hoop mensen. Als ik alleen al aan Martijn en Martin Garrix kijk en zo. Dus hoe jij de rol die jij speelt in zo iemands carrière. Mm-hmm. Is dat zo? Ben jij echt altijd bereikbaar?
Ja. En dat is eigenlijk iets... Ja. Ik heb mijn eerste telefoon kreeg toen ik 12 was. Het was een Nokia. En ik weet dat ik die ook al... Een soort van naast mijn bed had liggen, ook al was het 's nachts. Niet dat ik daar dan iets mee deed of mensen aan het bellen was. Maar ik heb wel ik heb wel het gevoel dat ik bereikbaar moet zijn voor anderen.
En waarvoor kunnen ze jou dan bellen?
Voor alles. Dus ik ben graag ook behulp. Ik vind het leuk om dingen te regelen. Dus dat is denk ik ook een groot onderdeel van mijn werk. En of het nou het dikste restaurant in Las Vegas... of een doktersafspraak, of een interview in een bepaald blad... of gewoon een mening geven over iets. Want dat krijg je natuurlijk ook vaak. Yo, wat vind je hiervan? Ik ben wel graag in de loop. En ik denk als je... ik denk niet dat er misbruik van wordt gemaakt in mijn geval. Ik vind het juist veel heftiger als je met mensen werkt... die je heel weinig op de hoogte houden. Of die waar je minder een persoonlijke band... Nou heb ik echt niet met alle artiesten zo'n persoonlijke band als... wat ik bijvoorbeeld met Martijn of met David Guetta heb. Maar de bereikbaarheid, ja, als een klant mij morgen belt of nu... Nu is het een beetje lastig midden in de podcast.
Ja.
Maar ik heb wel een soort persoonlijk... Je hebt toch de favorites list? Mm-hmm. Daar staat best wel een lijst in van al mijn klanten en mijn personeel.
En hoe geef je dan je eigen grenzen aan? Want ik kan me voorstellen dat als je altijd weet dat iemand jou kan bellen... Mm-hmm. Je weet bijvoorbeeld dat een talent van jou, die is aan de andere kant van de wereld... en die is toch, weet je, die is niet bij je. Dus er kunnen dingen gebeuren en dat heb je toch ook al ingecalculeerd. Dan weet je dat er altijd iets kan zijn wat jouw aandacht nodig heeft.
Ja.
Hoe leef je daarmee?
Voor mij is dat een soort tweede natuur.
Trainen.
Ja, nou, het zit denk ik ook wel een beetje in mij. En dat heb ik zowel voor de mensen als mijn klanten, maar ook voor mensen. Ik heb heus wel een keer als ik, waarschijnlijk ook als ik nu mijn WhatsApp open, heb ik echt wel iets van 80 berichten waar ik niet op heb gereageerd van de afgelopen paar maanden. Maar over het algemeen probeer ik wel het bij te houden. Want ik heb dus ook wel eens gedaan van, oh ja, dan ga ik dan nu 3 uur mijn telefoon wegleggen. Nou, en dan deed ik die telefoon af en dan kreeg ik echt een hartverzakking. Dat ik dacht, nou, ik kan beter elke 10 minuten een keer kijken. En als je de regel ook hebt, alles wat je binnen 2 minuten kunt doen... Dus een e-mail of een berichtje, moet je gelijk doen. Alles wat langer duurt, dat moet je eigenlijk plannen.
Ja, die is heel slim. Die heb ik vaker gehoord. Die is heel slim.
Ja.
Ik heb een volgende vraag.
Nou.
Hey, lieve Gwen, wat een ontzettend leuke, mooie en leerzame podcast heb je gemaakt. Thank you very much. Ik ben zelf de laatste tijd ook steeds meer bezig met innerlijke groei, maar ik kan nog zoveel leren. Ik heb sinds 2 maanden een nieuwe baan. Dit is echt mijn droombaan en kwam ineens uit de lucht vallen. Bijna te mooi om waar te zijn. Ik merk alleen wel dat ik het heel lastig vind om mezelf te zijn. Ik ben 23, jongste van team, en soms voel ik dat ze mij te jong zouden vinden. Super stomme gedachten, maar toch popt het vaak in mijn gedachten op. Daarom vind ik het erg lastig om mezelf te zijn. Ik ben van mezelf een hele enthousiaste en af en toe vrij druk iemand, maar iets houdt me tegen om mezelf te zijn. Ik kom nu eerder over als een muisje, terwijl ik dat totaal niet ben van mezelf. Heb je misschien tips voor mij hoe ik dit los kan laten en gewoon lekker mezelf kan zijn? Bij mijn collega's, want het kost me zoveel energie. Alvast bedankt en al heel veel geluk voor nu in de toekomst. Ik heb dus ergens het idee dat ik deze vraag al eerder heb beantwoord. Maar dat kan ook zijn dat het een vraag is die daarop lijkt. Maar dat maakt niet uit, want jij zit hier tegenover me. En ik wil van jou weten, heb je je ooit als een vis uit het water gevoeld? Want je beweegt je in een wereld...
Met alleen maar mannen.
Ja.
Ja, onwijs. En ik heb dat nu ook. Weet je, door de fusie met SEG zitten wij nu ook in een andere werkomgeving met allemaal nieuwe mensen en een nieuwe takken van sport, letterlijk.
Jij leg even uit over die fusie. Van wat is er nou precies gebeurd?
Nou, eigenlijk dat Sports Entertainment Group hebben 500 sporttalenten en iets van 200 agenten, managers. En zij doen, ja, zij vertegenwoordigen dat talent. Zij managen dat. En ja, dat entertainmentstuk, dat was eigenlijk nog een beetje onderontwikkeld. En Kees Vos, de CEO, en ik hebben elkaar ontmoet op zijn bruiloft. En wij kwamen in gesprek over van, hey, dat daar best wel veel kansen liggen. Zeker binnen zo'n mooi bedrijf, wat al zoveel slagkracht heeft, om dat entertainmentstuk wat meer op te pakken. Dus ook artiesten managen. En ook een stuk PR, wat wij vanuit de media nu al doen. En een stuk marketing. Nou, heel veel over gebrainstormd. En uiteteindelijk zeg ja, we moeten gewoon gaan samenwerken.
Dus bijvoorbeeld een voetballer, noemen ze een
ja, dus Memphis Depay of ja. Quincy Promes, Daily Blind. Ja, ze vertegenwoordigen een hele hoop.
En deze boys, die hebben natuurlijk nu vaak, die komen in het nieuws. Mm-hmm. En dat komt door, dat is niet iets wat direct...
Dat staat wel een beetje... Kijk, want de Millionaire is nog steeds een op zichzelf staande agency. En vertegenwoordigt talent. En tuurlijk is nu de stap vanuit de sporttalenten vanuit ZEG... om zich ook bij de Millionaire aan te sluiten. Of dat wij iets voor hun doen. Dat is, die lijntjes zijn een stuk korter geworden. Wij geloven ook heel erg in die kruisbestuiving. Dus dat we veel meer kunnen doen qua entertainment tijdens sportevenementen. En sporters die je aan artiesten kunt koppelen. Ja, en zo heel veel. We hebben onwijs veel ideeën. En we zijn net echt officieel soort van begonnen. Dus ik moet ook altijd... ik wil eigenlijk al mijn enthousiasme alles vertellen.
Ja, dat snap ik.
Moet een beetje vorm krijgen. Alleen het is een groter bedrijf dan de Media Nanny. Dus we zijn nu aan het kijken, oké, hoe gaan we dit vormgeven? En ik vind het heel belangrijk natuurlijk dat de Media Nanny kan doorgroeien, hè, en haar met name ook een stuk verbreden. Wij, in plaats van de PR en social media, deden we al wat meer qua brand partnerships. Nou, dat, nu heb je een hele club aan talenten in de sport, naast talenten in muziek die we al hadden. Dus ik geloof dat, daar heel, dat we daar heel veel meerwaarde kunnen creëren. En tegelijkertijd dus een nieuwe divisie binnen ZEG. Dus naast voetbal, cycling en e-sports, wat ook echt een grote...
E-sports is zo dik. Ja, dat is echt hele arenas vol.
Precies.
Met jonge mensen die aan het gamen zijn. En 80% van de... Nou, ik denk, nee, 95% van de aarde weet niet eens dat het bestaat.
Wat daar gaande is. En dat die tak, die groeit ook zo snel. Dus, maar er komt dus ook een artist-divisie naast wat ik moet gaan leiden. Waarbij we dus naast de PR ook echt het management gaan doen. En het begeleiden van artiesten in hun hele carrière. Dus het is super cool en heel spannend.
Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. En jij, we hadden het net al erover. Mm-hmm. Je stond al best wel in de mannenwereld. Mm-hmm. Dan gaan jullie samenwerken.
Nog meer mannen in mijn leven.
Ja, en de vraag gaat over... ik ben best wel jong, best wel enthousiast. Ja. Hoe voel jij je dan? Hoe beweeg je je dan in zo'n wereld? En hoe blijf je dan trouw aan jezelf?
Nou, ik heb altijd me heel erg voorgedaan als one of the guys. Weet je, ik heb altijd gebreakdanced. Dus ik kon altijd heel makkelijk meevaren. En ik, daarnaast vind ik het heel chill om met mannen te werken. Weet je, mannen zijn gewoon recht door zee. Maar ik heb me echt wel op bepaalde momenten anders voor moeten doen of voorgedaan dan wat ik misschien voelde. Of me onzeker gevoeld. Of maar een keer aan de andere kant op kijken. Ook al was je niet helemaal comfortabel in bepaalde situaties. Hè, wij werken natuurlijk ook in een hele informele sfeer. Onze industrie vindt zich plaats vaak in clubs of op festivals. En daar wordt ook wel eens het een en ander genuttigd. Dus laat ik het zo zeggen, ik ben eigenlijk door schade en schande en dat ik zoveel heb gezien, dat ik eigenlijk een soort van rust heb gekregen. Zo van, ik heb al zoveel meegemaakt en gezien. Ik moet gewoon mezelf kunnen zijn. En mij kunnen ze niet klein krijgen, zeg maar. Maar dat is wel een hele lange weg. En het schap, want ik begon toen ik 23 was ook. Ja. Ik zie ook natuurlijk meiden bij mij binnenkomen. En ze gaf van, ik heb één medewerkster, Shannon heet ze.
I know.
En Shannon, die was aangenomen. En zij kwam bij een groot kledingmerk weg. En zij heeft echt de grootste passie voor muziek. Dus die had onwijs toffe motivatiebrief geschreven. Dus we hadden haar aangenomen. En de eerste paar weken was ze muisstil. Terwijl in het sollicitatiegesprek was ze eigenlijk best wel outgoing en ook in, als je haar gewoon, jij kent haar een beetje, je weet, was een hele spontane chick. En toen dacht ik echt van, dit strookt helemaal niet met hoe ik ken. En toen, op een duur na anderhalve maand, toen hebben we het maar gewoon gezegd van, hey, ben je wel oké? Zit je hier wel op je plek? Yeah. En toen zei ze, ik heb me bewust maar een beetje opgesteld. Dus ik dacht van, wow, je hebt helemaal voor jezelf iets bedacht wat je moest doen en de kat uit de boom kijken. Nee man, wees gewoon jezelf. Bij ons, weet je, of je nou elke dag limbo wil dansen of crackers en gember. En maakt niet uit, wees jezelf. Want uiteindelijk, als werkgevers zien dat je jezelf bent. En met name ook voor het bedrijf wil shinen op jouw manier. En je doet je werk goed. Dan wordt dat veel meer gewaardeerd dan wanneer je in een hoekje... En hoe meer je ook als een grijze muis. Ik denk ook voor zo iemand, hoe minder zichtbaar je ook gaat zijn voor anderen. Ja. En ja, kijk, iedereen is vervangbaar. Maar ik weet ook wel dat de mensen die af en toe wat harder schreeuwen ook misschien sneller aandacht krijgen.
Ja, oké, dat snap ik. Maar dan heb je het nu ook over de werksfeer. Maar wat je net al zei, jouw werksfeer, soms ook een club. Om 6 uur 's ochtends, omdat je daar nog moet zijn.
Ja.
En iedereen naar de ballen is.
Ja.
En dat jij dan wordt gevraagd, kom op, ga lekker mee naar die afterparty. Ja. Maar hoe vind je daar dan balans in? Want voor mij lijkt me dat echt een soort mijnenveld.
Ja.
Want ik zou dan, nou, doe maar lekker mee, Gwen. Vet leuk, vet gezellig. Lekker teambonding. En vervolgens zo, nou Gwen, ik denk dat deze samenwerking toch niet gaat werken. Nee. Hoe vind je daar dan balans in?
Het is een hele moeilijke, want ik ben er altijd heel hard in gegaan. Van er wordt niet gedronken, geen drugs gebruiken. Als je met klant bent, doe je die shit niet.
Ja.
Ook niet als je in een club staat of op een after, maakt me niet uit. Als jij met je vrienden naar een festival gaat en er staan geen artiesten van ons waar jij je op dat moment mee hoeft te bemoeien, prima, lekker doen wat je zelf wil. Wat ik trouwens al helemaal zelf niet eens kan. Want als ik op een festival ben, dan zou ik qua ongemak al niet eens dronken of wat dan ook wil rondlopen. Want zo'n grote kans dat ik mensen tegenkom die ik ken vanuit mijn werk.
Ja.
En dan een soort ongemakkelijkheid hebben. En dat is eigenlijk iets waar ik altijd aan vast heb gehouden. En dat respecteert mijn team en dat respecteert ook de klant. Die weten gewoon, ja, José gaat niet mee naar een after. En tuurlijk drink ik heus wel een keer een glas wijn met een etentje of wat dan ook. Maar het is echt het is ook de grootste valkuil, zeker ook in onze scene. Want als je dus wel een keertje een drankje extra doet, of je doet wel een keer dat shotje, of je ligt wel een keer te dansen op de bar, en daar zijn klanten bij, ja, dan hoor je dat toch de volgende dag weer terug. Oh, heb je gehoord? Die en die was helemaal naar de kloot. En als vrouw zijn, ja, dat weet je ook, wordt daar toch anders naar gekeken dan wanneer je een man bent. En ik haat dat, want eigenlijk wil ik gewoon dat het niet uit hoeft te maken. Want de volgende dag dan sta je er net zo en dan ben je... Want ik heb ook wel eens lange nachten moeten maken natuurlijk, omdat je gewoon met een klant mee bent die heel lang moest optreden en tot laat.
Ja.
En dan ben ik 's ochtends ook de eerste die de e-mails weer zit te beantwoorden. Dan maar even slapen in het vliegtuig. Maar ja, ik vind die balans niet moeilijk, omdat ik niet ook echt per se een mega party chick ben. Ik vind de scene super vet en het talent. Maar je doet me echt geen plezier om tot 6 uur 's ochtends ergens in een club te staan.
Maar het lijkt me wel zo, als je komt op plekken, joh. Die je nieuwsgierigheid natuurlijk.
Ja.
Want kan je hem eventjes meenemen naar, weet je, hoe ziet een week voor jou eruit in de zomer?
Als
het normaal is.
Ja, dan is het een stuk meer reizen. Dus dan kan het wel zijn dat je... zoals vorig jaar ben ik 3 maanden met J Balvin op tour geweest.
Vet.
En hij had zijn eigen vliegtuig mee, dus dat scheelde een hoop. Maar die woonde dus op Sardinië. Of hij woonde daar niet, hij had daar een huis gehuurd voor de hele periode. En vanuit daar ging hij elke keer naar de andere plekken waar hij dus moest optreden reizen. Maar dat betekent dus dat ik heel vaak op maandag, dinsdag dan kantoor. En dan woensdag vloog ik dan van Amsterdam naar Sardinië. En dan was ik daar in Sardinië en dan met hem. En dan vlogen we van daaruit door naar Zweden of Italië. Of weet ik veel waar we overal zijn geweest. En dan waren dat soms 2 shows per week en anders 3. Maar ik moest altijd weer terug. Want ik heb natuurlijk ook een zoontje. En ik heb maar hier ook mijn team. Dus dat was zo heftig, jongen. Want ik was gewoon elke week deed ik 4, 5, 6 vluchten.
Ja.
Maar ik moest het in een best wel kort tijdsbestek doen. Ik kon daar niet... Ja, ik heb natuurlijk wel meer crewmembers mee. En die bleven daar gewoon in dat huis de hele tijd. Maar ik moest elke keer terug. Want ik wil natuurlijk met mijn team in de weer. En ook met mijn zoontje. Dus dan is het inderdaad vroeg opstaan. Zoveel mogelijk tijd vinden om je e-mails bij te werken. Heel veel telefoongesprekken. Want dat doe ik sowieso natuurlijk de hele dag door. Het team aansturen. Het is wel moeilijk als je met een artiest mee op tour bent om tijd voor jezelf te vinden. Want je gaat heel snel het leven van hem leiden. En je staat toch in het teken van...
En wat doe je dan allemaal?
Ik probeer het gewoon hele simpele dingen hoor. Maar het is ook niet alsof het allemaal extreem is. De een natuurlijk wat meer dan de ander.
Wat is iets extreems dan? Je hoeft er geen naam aan te koppelen, maar wat is iets dat je denkt... Ja,
nou, je hebt genoeg, laat ik het zo zeggen, er zijn echt wel artiesten die het leuk vinden om naar een show... nog, zeker als je in Amerika bent, om nog naar een stripclub te gaan. Niet, ja, gewoon omdat dat leuk en lachen is en met je vrienden. Dus ik ben best wel een paar keer daarmee naartoe gegaan.
Je vond het heel leuk, zie ik.
Maar goed, het is meer dat je soms in een setting komt of je gaat ergens eten en dat je dan met hele bijzondere mensen, en of het nou bekende mensen zijn of mensen die weer via op een andere manier je triggeren. Dus het is meer de hoeveelheid verschillende soort mensen die je ontmoet, waar ik super dankbaar voor ben, want die hebben mij echt heel veel dingen ook geleerd. Dan dat je de hele tijd op gekke plaatsen, want het klinkt heel stom, maar ook een privéjet went en een luxe hotel went.
Ja.
En een luxe hotel is super leuk, alleen daar zit je veel liever met je vrienden dan dat je daar aan het werk bent. En natuurlijk is het chill dat je een heel lekker ontbijt hebt en dat alles goed geregeld is. Maar
het is geen vakantie.
Nee. Zeker niet. En dat is ook wat ik probeer uit te leggen. Er zijn heel veel meiden zeggen, oh, ik wil doen wat jij doet. Want ja, je hebt echt een droombaan. Dan denk ik echt, oh man, je moest eens weten.
Dit zei ik ook altijd als mensen mijn reisprogramma zien. En die mensen weten niet dat ik al 5 keer voorbij die fucking kerk ben gelopen. En dat ik dan voor de 5e keer nog even spontaan moet zeggen, oh, kijk deze kerk. Wauw. Maar dat is zo grappig. Dat is een geromantiseerd beeld. Maar dat laat ook zien dat je het goed doet natuurlijk. Want als jij alleen maar zag dat jij aan het... dat je aan het struggelen was natuurlijk, dan doe je het niet goed.
Nee. Maar,
is het ook ooit genoeg? Is er ook een moment dat jij gewoon tegen je max aanloopt? Want je staat altijd aan voor andere mensen. Je reist met ze mee. Je cijfert jezelf weg ook, want er is geen tijd voor jou dan op zo'n moment. Is het ook een keer klaar? En hoe deal je daar dan mee?
Ik denk wel dat ik, zeker als ik slecht... Ik merk altijd dat ik dan slechter slaap doordat ik zorgen heb. Dus en ik kan heel veel zorgen hebben over de hele dag en daar iets mee doen. Ik ben heel oplossingsgericht. Dus als iemand zegt, oké, Finn is gevallen, moet naar het ziekenhuis. Boom, rijk erheen, gaan we naar het ziekenhuis. Als iemand op mijn team zegt, kut, deze klant is niet blij. Oké, we gaan fixen dat hij weer blij is. Dus ik ben op die manier kan ik heel goed die balans houden. Maar op het moment dat er te veel van dat soort dingen komen... waardoor ik dan dus vaak ook minder goed slaap, minder vaak die me-time heb in de ochtend of 's avonds. Dus dat het eigenlijk te veel meetings gepland. Dan kan ik echt 's avonds, maar dat kan ook heel of 's ochtends. Dan hoeft er maar één klein dingetje gebeuren en dan bam en dan begin ik zo hard te janken.
Ja.
En dan denk ik echt, oh mijn god, wat moet ik in godsnaam? Hoe ga ik dit fixen? En uiteindelijk heb ik heel veel mensen om me heen waar ik dat mee kan delen. En ik heb coaches die mij op zakelijk en persoonlijk level helpen.
Wat voor coaches?
Ja, ik heb één vrouw, dat is het hele bijzondere. Zij is professor aan Harvard. Dus zij is echt crazy qua zakelijk. Weet je, die heeft in zoveel boards gezeten. Die heeft in zoveel werkomgevingen gezeten. Die heeft zoveel facetten van weet je, binnen een organisatie. Weet je, van marketing tot governance. Want ik ben ooit begonnen, maar ik ben niet opgeleid om een groot bedrijf te leiden. En ik ben ook niet opgeleid om, voor heel veel andere dingen. Dus ik probeer dan, ik heb gezegd dat van ja, ik doe maar wat. Dat is natuurlijk ook niet helemaal zo, ik doe wel iets op gevoel. Maar nu kom ik ook met die fusie andere dingen tegen. Een beetje andere uitdagingen. Dat ik echt soms denk, oh, hoe ga ik in godsnaam hiermee om? En dan bel ik haar en ik zit één keer in de zoveel tijd zit ik met haar. En dan krijg ik echt een soort Harvard lecture over van hoe beweeg je in zo'n grote organisatie? Wat is belangrijk? Waar moet je je focus leggen? En ik heb iemand, en dat is eigenlijk een goede vriendin van mij, Merel. En die kent mij ook al heel lang, begin van mijn carrière. Daar heb ik vaak mee samengewerkt. En die kan me altijd alweer wat rustiger krijgen. Dus dat eigenlijk kan ik overal voor bellen. Dat is eigenlijk een soort vriendin. Maar ik heb ook wel een tijdje met een coach gewerkt die veel meer op het spirituele en van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je wat rationeler in dingen gaat staan en wat minder persoonlijk. Dat is echt mijn grootste valkuil, dat ik alles mega persoonlijk neem.
Het is wel heel grappig eigenlijk dat je zegt het is spiritueel, maar juist dat is spiritualiteit, toch?
Ja,
dat is,
ja. Wat dingen persoonlijk nemen?
Nee, maar dat je daarmee om leert gaan. Ja, dat je dat dus rationeel denken. Dus je zegt, ik ben met iemand die me helpt in mijn spiritualiteit om rationeler te leren denken. Ja. Terwijl heel veel mensen juist denken, met zo'n coach ga je juist nog veel verder van huis
nee,
leven.
Nee, juist niet. Want het spirituele stuk van het scheiden van je gedachten en gevoelens en op een bepaalde manier met dingen omgaan en bepaalde inzichten te hebben in het leven.
Ja.
Zorgt ervoor dat je dus op andere vlakken rationeler kunt nadenken. En dus, oké, als iemand jou een bericht stuurt, hoe ontvang je dat? En dat zijn dan, wat ik met dat bericht doe, dat is dus, hè, dat zijn mijn gedachten en dat is mijn waarheid. Terwijl je dan heel snel, ja, of je voelt je aangevallen, of hè, ik kan daar dan heel verdrietig van worden. Maar ik merk, hè, je had het over wanneer is het dan klaar? Op het moment dat ik die dingen allemaal niet nu zo kan vertellen zoals ik het nu doe, dan is het voor mij te veel. En dan gaat het echt een soort error. En dan wil ik het liefst ook in bed kruipen, onder de dekens liggen. En dan kan echt alles even doodvallen, zeg maar.
En welke rol speelt meditatie hierin?
Dus eigenlijk, wat ik vind met mediteren, is dat het moet niet een soort, hoe zeg je dit? Wellness. Je hebt natuurlijk heel veel wellness, spiritualiteit of zo, wellness, meditatie. Ik gebruik Headspace.
Ja.
En dat zet ik aan. En ik heb nu ook wel een paar andere via YouTube. Ik merk wel dat ik dus dat begeleid mediteren, dat is voor mij top. Omdat ik, om weg van mijn gedachten te blijven.
Ja.
Want op het moment dat ik gewoon ga letten op mijn ademhaling, en je weet zelf ook, het is zo moeilijk om een minuut lang niet aan iets te denken en alleen maar aan je ademhaling. Want dan komt er zo boem, 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 komen er toch allerlei dingetjes en prikkels binnen. Van, oh ja, shit, ik moet dat nog doen. Oh ja, ik moet dit. Oh shit, dat.
I know.
Toch?
I know, maar wel wat me heel erg heeft geholpen, want ik was daar heel erg gefrustreerd van, totdat ik het ging tellen.
Ja.
En dat ik ging beseffen dat het niet erg is, maar dat die stem die zegt, oh my god, ik mag hier niet aan denken. Als dat woord, hey, oké, dat je er bent, maar nu even niet.
Ja.
En dat ik hem dan ook overdag wat meer heb.
Ja.
Ik werd op een gegeven moment helemaal gek van die stem. Omdat ik dacht, maar dat was echt doordat ik over een punt heen was, dat het me wel lukte. Dat ik dan afgeleid raakte van de stem.
Oh ja, dat is dan weer de andere kant. Ja, nee, ik vind het ook, ik gebruik het ook best wel vaak voor het slapen. Van die sleepcast.
I know. De Cat Café en zo.
Love it.
Ja. Headspace is fantastisch. Ga checken. Zit ook een gratis proefperiode op.
Ja, ja. Echt heel fijn.
Een soort ambassadrice van Headspace.
Ja. Dus ik probeer dat elke dag te doen. Laat ik het zo zeggen. En soms is het 3 keer in de week. Ik moet zeggen, ik heb laatst, het had Thomas erover, die kent Dolores. En zij doet ook meditatie cursussen.
Ja.
Net als Jan Geurts. En dat dacht ik wel laatst, oh, misschien dat ik dat ook wel, dat je er net weer iets dieper in gaat. Want je weet zelf ook, en je wordt best wel, ook met het gebruik van een app, ook wel eens wat luier. En dan wordt het een soort van, in het begin, eerste paar keer is het nog heel spannend.
Ja.
En daarnaast dan wordt het al, krijg je in een soort sleur. Dus ik wil ook mezelf weer een beetje uitdagen. Ik denk ook wel dat het eigenlijk nog iets meer een rol zou moeten spelen.
Maar het is een hele weg, toch? Het is ook een proces.
Ja, en ik wil ook wel gewoon, want jij bent natuurlijk ook een tijd in Bali geweest.
Ja.
Van, eigenlijk zou dat zo goed voor me zijn. Even een maand zonder telefoon.
Ja, maar kan dat?
Nee, ik denk van niet.
Want ik gun jou dat dus.
Dat ik gun het mijzelf ook.
Ja, want ik denk dus echt dat je daar dan zo goed naar jezelf kan luisteren.
Ja.
En dat je dan juist in dit drukke leven, met alle dingen die je aan het doen bent, dat je dan juist een soort van koers kan bepalen.
Ja.
1 week offline na 2 weken of 10 dagen gaat je hoofd op een bepaalde manier een soort van terugschakelen. Dat je al wakker wordt en denkt, er zijn helemaal geen andere gedachtes. En dan in één keer krijg je in één keer zo, wow, dit vind ik leuk. Wow, waar de fuck komt dit nou vandaan? Oh, misschien, ik wist dit helemaal niet over mezelf. Oh, ik vind dit, het is zo raar hoe je hoofd dan werkt.
Bizar. Ja, jij hebt dit gedaan natuurlijk. Maar vond je het niet, heb je geen één moment gehad dat je dacht, oh, ik moet nu mijn telefoon hebben?
Nee. Nee.
Nee, maar
dat weet je hoe dat komt? Omdat al die prikkels en zo, dat ik zit daar helemaal niet op te wachten.
Nee.
Want zelfs het leukste nieuws zit ik niet op te wachten, hoor. Weet je, want al die dingen, heel veel succes, grote dingen, heel veel geld verdienen en zo. Ja, ik wil ook gewoon, het is ook onrust, zeg maar. Dus het is, en ik heb heel lang gedacht dat allemaal leuk was. Voor jou denk ik ook, dat soort nieuwsdingen. Als je daaruit bent, zie je dat je er eigenlijk helemaal niks aan hebt, al die prikkels.
Nee, en het is ook een, ik heb al wel die shift gemaakt dat ik inderdaad niet meer zo de hele dag op social media en andere nieuwssites loop te scrollen in het moment dat je even een break hebt. Ik heb er nu ook gewoon echt geen tijd voor. Laatst had ik het 6 uur journaal te kijken en dacht ik, wow, dit is lang geleden dat ik überhaupt om 6 uur een tv aan heb. Maar kijk, daarom vind ik het wel heel leuk om wat jij zegt, mensen denken van de buitenkant kun je naar mijn leven kijken. En zeker hoe je het op Instagram ziet of op wat voor momenten ook. Dat je denkt, oh, dit is echt zo'n powervrouw, heeft alles voor elkaar. Maar dat dus niet zo is. En dat je eigenlijk elke dag probeert om iets verder te komen, om die rust wel wat meer te krijgen. Of om wel, of door middel van mediteren, of wat jij hebt gedaan, dat je dus een maandje telefoon weg doet. Ik heb dan nu de beslissing genomen om die paarden weer deze kant op te halen.
Ja, maar dat is natuurlijk, kijk, dat is wel het allerbeste en iets wat ik niet heb. Mm. Ik heb geen, ik zal jullie iets debiels vertellen. Ik heb dus gisteren een diamond painting besteld. Weet jullie wat dit is? Ik wist niet wat dat was. Het is de grootste hobby van Nederland.
Echt?
Ja, het zijn dus steentjes.
Is dat een soort Mandela?
Ja, steentjes die je op een kleurplaat plakt. Nou,
Ja. Dat doen kids toch normaal?
Maar nee, je hebt dus ook een hele grote achterban. En ik kan je aanraden om op bol.com het op te zoeken en dan in de comments te gaan kijken. Met volwassenen die dus, er is een hele community die dit doet. Wow. Kan een soort meditatie zijn, maar ja. Wat ik wou zeggen is dat ik geen hobby's heb.
Okay.
Dus ik werk en verder vind ik niks anders leuk dan mijn werk.
Okay.
En daarbuiten probeer ik heel erg hard om niet daarmee bezig te zijn. Mm-hmm. Maar ik heb niks waar ik me op stort. Maar nee. Jij hebt je paarden.
Ja.
Kan je me een beetje vertellen wat dat voor jou betekent?
Ja, ik besef me wel dat het echt een luxe situatie is. Want het is niet, zeker hier in Amsterdam kun je niet een paard in de tuin zetten. Maar paardrijden is voor mij denk ik wat mediteren voor een andere persoon kan zijn.
Ja, onwijs.
Omdat dan ben ik vrij van gedachten. Als ik aan het paardrijden ben, een uur of twee uur, dan zijn die stemmetjes er dus niet. Dan zit ik niet op mijn telefoon en dan bestaan de WhatsApp berichten waar je de 10 minuten ervoor nog heel druk mee was niet. En ik merk dus ook dat als ik dus naar de paarden toe ga of even dan al in de stal sta of een paard een knuffel geef, dat me dat zoveel, die liefde, alles is dus liefde.
Ja.
Maar de liefde die je krijgt van zo'n beest is, ja, dat is abnormaal. En ja. Mis ik ook wel af en toe, want ik ben best wel hard voor mezelf en soms ook wel van ja, dat ik mezelf dat wat meer moet gunnen of zo, de liefde.
Ja? Ja, is dat dan ook iets omdat je zo, je zorgt heel veel voor anderen natuurlijk. Ja. Ik denk dat je dat in je werk doet, maar misschien ook wel in je privé.
Ja.
Dat dan dat kwetsbare, dat toelaten.
Heel moeilijk. Ja, het is grappig. Iemand die zei, ik was even wezen eten 2 dagen geleden. Die zei, ja, ik mag je zo graag, maar je bent best wel guarded. Het is Amerikanen, dus ze gebruikte dat woord. En toen zei ik, nou, dat ben ik toch helemaal niet. Ik ben juist heel open. Je mag me alles vragen.
Ja.
Maar toen eigenlijk kwamen we erachter dat het meer was dat ik niet zo snel uit mijzelf allemaal dingen begint te vertellen over wat ik de hele dag aan het doen ben en successen en noem maar op. Maar dat mensen mij wel alles kunnen vragen.
Ja.
Maar dat doen mensen dus blijkbaar niet zo heel snel. Dus dat het soms dan overkomt, nou ja, of als arrogant of als met een muurtje. Maar terwijl als jij je verdiept in mij of je stelt mij een vraag, dan krijg je eigenlijk altijd een eerlijk antwoord.
En hoe voelt het dan als zo iemand zoiets tegen je zegt?
Ja, beetje onbegrip, omdat ik mezelf dus blijk, maar dit is het, ik zie mezelf compleet anders dan hoe andere mensen mij zien. En dat geldt voor jou en dat geldt voor iedereen. Dus ik zie mijzelf wel als een heel open persoon. Maar ja, blijkbaar kom je dus niet bij iedereen zo over. En ik vond het best wel, want ik ken deze mensen een paar weken en hij zegt echt alles, weet je, wat hij denkt. En het zijn klanten ook. Dus misschien dat het ook wel weer een verschil is met vrienden of weet je, familie. Of je relatie dan met klanten, dat je je met klanten toch wat minder snel openstelt.
Ja. En misschien ook wel cultuurverschil, want alle podcasts die ik luister, Amerikaanse podcasts, dus self-made, multi-millionaire, fitness guru turns, weet ik wat. En dat is dan nog steeds een superleuke, bescheiden chick, maar die zetten gewoon allemaal in hun bio wat ze verdienen.
Ja.
En in de Hollandse nuchterheid.
Doe je dat niet? Nee.
Welke Nederlander zegt er nou, stel je, Gwen van Poorten, José Woring, self-made, female entrepreneurs, multi-million dollar business owners. Dat is toch gestoord? Dat kan toch helemaal niet?
Nee. Dus nou ook, ja, dat kan dus wel.
Ja.
Want ik geloof wel dat hier een kans ligt voor de Nederlandse ondernemerscultuur. Ik probeer nu door de fusie me een beetje te navigeren in, Oké, ik heb heel lang een eigen bedrijf gehad. Ik ben eigen baas. Ik weet hoe ik mezelf kan verkopen. Hè. Ik weet hoe ik PR kan doen voor het bedrijf, voor mezelf en natuurlijk voor de klanten. Maar dat is op een niveau en in een business wat mij, mij zo bekend is. Hè, dat is de DJ-biz, maar gewoon de entertainmentindustrie in het algemeen. En nu kom je dus in een sportwereld terecht. Het is eigenlijk best wel corporate.
Ja.
En er gaat heel veel geld in om. En dat is eigenlijk... ik ben dus ook heel veel podcasts aan het luisteren. Ook om een beetje gevoel te krijgen met van... Oh ja, waar gaat het hier nu eindelijk om? En waar bij ons in muziektalent gaat het heel erg om creativiteit. En hoe... dat inderdaad eigenlijk geld een heel vies woord is. Of weet je wel, dat hij zegt van ja, als jij tegen een artiest zegt, ja, ik ga jou heel rijk maken. Dat zijn echt wel artiesten die dat heel leuk vinden. Maar er zijn ook heel veel artiesten die zeggen van, holy fuck, nee, ik wil gewoon dat je mij omarmt om wie ik ben. En met het alle producten die ik maak. Maar in de sportwereld is het, ik dacht, er zijn heel veel gelijkenissen hoor. Maar het is ook zo anders, want het is zoveel meer business. Want het gaat om iemands talent. Ja, maar als voetballer of wielrenner maakt het echt niet uit wat voor creatief product jij maakt of hoe jij jouw persoonlijkheid is natuurlijk deels wel belangrijk voor je prestaties. Maar
het heeft geen ruk te maken met de core business.
Maar dan inderdaad zit je ook, en het gaat dan over hoe mensen zich positioneren. En eigenlijk in Nederland, en in Zegs geval ook, is best wel, wij zijn eigenlijk allemaal best wel humble. Weet je wel? We schreeuwen niet de hele dag wat ons succes is. Terwijl ik wel... vind dat we zeker ook als vrouwen zijn, maar eigenlijk ondernemers, mag het wel wat meer geoond worden. Alleen mensen vragen ook vaak: jij bent zo succesvol. Hoe voelt dat? Dat is eigenlijk dan wat is dan succes?
Wat is de definitie van succes? Ja.
Vind ik is dat vind ik niet in geld. Ik denk dat je een succesvol leven is als je gelukkig bent en met heel veel liefde.
Dit is echt een typisch ding wat succesvolle mensen ook heel vaak zeggen.
Ja.
Ja. Dit. Nee. Oh, ja. Nee. Maar ja. Dat is wel mooi, want het is. Als je echt weet wat succes is, weet je ook dat de oppervlakkige dingen van succes voor jou niet tellen als het allesomvattende. En dat je dan waarschijnlijk ben je op een punt gekomen in je leven waarin je voelde, hey, ik heb alles wat ik wilde.
Ik heb een comfortabel leven.
Maar dat is niet waar het om draait.
Nee, maar is dat, want wat is dat? Ik vind het best wel een goede vraag hoor. Wat is dan succesvol zijn? Want dat het moet niks te maken hebben met of je een eigen bedrijf hebt of niet. Want je kunt ook een succesvolle werknemer ergens zijn. Ja, ik vind het echt zo'n... eigenlijk is het zo'n dom woord. Succesvol.
Ja, maar dat is voor iedereen denk ik persoonlijk heel anders.
Ja.
En als ik kijk naar wat ik 10 jaar geleden al succesvol zag...
Ja.
is nu heel anders. Is een heel
maar
andere...
voel jij je nu succesvol?
Ik voel me veel succesvoller dan dat ik was. Terwijl in ogen van andere mensen misschien... Nou, het ligt eraan welke mensen. Ja. Maar ik zie dat als ik... zelf dingen doe waar ik die mijzelf gelukkig maken.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld dit doe wat mij zoveel meer brengt dan iets anders voor iemand presenteren wat ik misschien niet zo voel.
Mm-hmm.
En dat levert dan voor mij veel meer op dan dat het een soort explosie is.
Ja, of aan... een erkenning.
Ja. Ja, precies, want die erkenning heb je op een gegeven moment ook niet meer echt zo nodig, toch?
Nou, ik wel. Echt de hele dag door.
Ja?
Nee, niet erkenning, maar wel een soort bevestiging misschien is een beter woord. Ja, tuurlijk. Als ik iets stuur naar iemand, dan wil ik graag terug horen. Hey, dit is hartstikke vet.
Ja.
Thanks.
Ja, maar die heb ik dus niet meer echt zo.
Nee?
Ja, kijk, ik heb samen met Jasper. Het, maar ik heb op een gegeven moment soort van... toen ik ging zwemmen, was het zo... Oké, dus nu heb ik niet meer 10 mensen die mij erkenning gegeven. Dus ik moet de erkenning uit mezelf halen.
Ja.
Holy shit, dat was een hele... maar dat is natuurlijk, wij zitten in een hele andere business daarin.
Ja.
En dat is een hele weg. Ik heb echt mijn telefoon wel een aantal keer tegen de muur aangegooid. Tot ik het punt had bereikt dat ik dacht, nou, laten we dit gewoon gaan doen.
Ja, en dat je blij met jezelf bent. Nee,
ja, maar dat is een proces, ook altijd.
Ja, maar dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk zijn we, als je de hele dag doorkomt... en of het nou 's ochtends een knuffel van je zoontje is... of een paard die... Weet je, waar je lekker mee aan het trainen bent of een wedstrijd mee rijdt en dat succesvol doet. Of met je team, dat je. Ik vind het wel belangrijk om feedback te krijgen van wat de dingen die je doet.
Ja.
Omdat ik doe alles wel op mijn eigen gevoel. En dat zal ik altijd blijven doen. En ik ben ook wie ik ben. En inclusief alle onzekerheden. En waar waarschijnlijk die erkenning natuurlijk ook voor nodig is. Maar het geeft mij ook een bepaalde kracht. En Ja, ik vind het nog wel. Jij kunt dat dus blijkbaar heel veel.
Ja, maar ik heb niet anders. Ik heb geen team, hè. Dus het is wel. Nou ja, wel, maar tot op een bepaalde hoogte, weet je. Dus ja. Het is denk ik anders. En ik denk ook dat het bij jou zo fijn is dat jij natuurlijk een hele familie om je heen hebt gecreëerd van mensen waar je mee samenwerkt.
Ja.
Die allemaal met hun hoofd in hetzelfde zitten.
Ja. Ja. Alleen, kijk, ik ben. Hoe moeilijk dat ook in te zien is voor mensen. Maar ik werk in principe achter de schermen.
Ja.
Alleen, ik ben een stuk zichtbaarder dan heel veel andere mensen door de industrie waar ik in werk. Want als ik een accountantkantoor hier op de hoek had gehad, dan had ik hier nu met jou ook niet gezeten, snap je? Dus voor mij is het af en toe ook best wel een. Die realisatie heb ik gewoon niet altijd.
Nee.
Van, oh ja, dus er zijn een hele hoop mensen die kijken wat je aan het doen bent. Terwijl er eigenlijk maar een paar mensen zijn in mijn leven waarvan ik denk, van hun vind ik het belangrijk. Dat ze dat ik ze of ergens mee kan helpen of gelukkiger te zijn of ik ga ook super lekker op iemand anders geluk of blij.
Ja, dat snap
is
ik.
Echt
dat snap ik. We gaan door naar een volgende vraag. Hey Gwen, hoe gaat het? Ik wil wat vragen. Ik merk vaak aan mezelf dat mijn onzekerheid me in de weg staat. Ik heb veel ambitie en wil zo snel mogelijk zo succesvol mogelijk zijn. Maar als de mensen om me heen steeds zien dat ik zo onzeker ben, gaat dit me nooit lukken. Hoe sta ik sterker in mijn schoenen? Bam. To the core. Even terug naar, nou laten we doen, 10 jaar geleden. Mm-hmm. Wat voor advies zou jij jezelf geven? Je 10 jaar jongere zelf?
Nou, denk wel, ga zo door.
Ja, dat is een mooie.
Ga zo door. Nee, ik denk dat ik af en toe ook, ik ben best wel eigenwijs. Dus misschien in die periode nog veel meer. Dat ik echt dacht dat alles wat ik bedacht en wat ik vond, dat dat de waarheid was. En dat het af en toe best wel goed is om te vragen of informatie te putten uit andere bronnen.
Ja.
In plaats van heel eigenwijs denk ik, ja, dit is hoe het moet zijn en dit is het beste, want ik heb het bedacht. En dat vond ik in het begin is dat dan heel moeilijk. Als je personeel krijgt, want dan moet je aan de ene kant dingen uit handen geven.
Ja.
Maar dan weet je dat dingen anders gaan gebeuren of lopen of gedaan dan hoe je het zelf zou doen.
Zo.
Dus dat is echt een soort mindfuck. Maar ik had in elk geval niet toen die onzekerheid. Ik was best wel. Het was ook allemaal wat laagdrempeliger, want je bent jong. Dus ik had toen ook nog geen kindje. Ik had heel weinig, laat ik zeggen, een stuk minder verantwoordelijkheden. Dat wordt natuurlijk heel anders als je ouder bent en je hebt je hypotheek en je relatie en je kinderen, noem maar op. Dus er komen steeds meer dingen in je rugtas,
mm-hmm.
waardoor je toch op een andere manier met dingen om moet gaan. En ook meer nadenkt, wat niet altijd goed is, maar wel in de keuzes die je maakt. Want ik geloof bijvoorbeeld niet in het non-dualisme. In die zin dat ik mensen die zeggen dat alles zo al is bepaald hoe het moet zijn.
Ja.
Dat is best wel een discussie die ik af en toe heb met Thomas. Die gelooft daar wel iets meer in. Ik geloof dat keuzes maken wel heel belangrijk is.
Ja.
Dus als deze persoon, over onzekerheid gesproken, zich beseft dat ze onzeker is, dan moet je daar dus iets aan doen. Dus dan moet je of een cursus of iets gaan volgen of iets doen waardoor je dat kwijt gaat raken en dus je zekerder kunt worden van je zaak. En heel vaak komt onzekerheid weg bij ontwetendheid. Dat je niet weet of je iets goed doet of omdat je niet de informatie
zo,
hebt.
Dat is heel sterk, ja, wat je zegt.
Want als jij denkt, oké, ik heb een baan en dit wordt er van mij verwacht, maar ik weet niet of ik het goed genoeg doe, dan heb je dus niet. Of niet genoeg ervaring, of niet de informatie, of niet de feedback gehad die je nodig hebt. Dus daar moet je daar naar op zoek gaan. Wat heel moeilijk is, dat snap ik ook, zeker als je jong bent of in een nieuwe omgeving, dan ben je. Maar hoe meer je daarover na gaat denken, hoe erger dat natuurlijk gaat worden.
Ja.
En het is ook niet alleen maar leeftijdsgebonden, want ik ken ook echt wel vrouwen van in de 40 die zich opnieuw aan het uitvinden zijn en die dus bepaalde cursussen gaan volgen. En dat is dus van mediteren tot aan een soort zelfvertrouwenscursus en dingen. Ja.
Maar even een stapje terugnemen, kijken waar het vandaan komt.
Ja.
Kijken hoe je het kan opbouwen en weer door.
Ja.
Top. We gaan door naar de is het? Ja, dit is de laatste. Hey, vrolijk muziekje. Hey Gwen en José. Ik wil heel graag aan jullie twee succesvolle vrouwen een vraag stellen. Ik ga momenteel ontzettend lekker. Ik heb een eigen business en het groeit als kool. Zelfs in de coronaperiode. Ja, dat was weer het
C-woord.
Ik merk dat telkens als ik doelen stel en ze behaal, het niet genoeg is. Ik wil altijd meer. Herkennen jullie dit? Is dit iets dat ik kan veranderen? Want ik wil zo graag genieten van mijn succes zonder dat het altijd maar meer moet zijn. Bam. Word jij ooit onrustig van je ambitie?
Nee. Wel van de hoeveelheid mogelijkheden die ik altijd zie.
Ja.
Dus het is voor mij wel lastig om prioriteiten te stellen af en toe. Maar ik zie dat alleen maar als een blessing. Dat ik dat er zoveel op mij afkomt. Dus dat ik blijkbaar dingen aantrek.
Is het ooit genoeg? Noem eens even, wat is voor jou persoonlijk naast je privéleven zakelijk het grootste succes dat je hebt behaald?
Nou, nu die fusie sowieso. Dat is natuurlijk echt wel een kroon op. Weet je, ik heb 10 jaar de media en niet in mijn eentje gedaan. En nu dat je met zo'n grote partij gaat samenwerken. Ja, dat is voor mij wel echt een... En ook nog bijzonder dat het in corona-tijd is weet je, doorgegaan. Er zijn ook heel weinig bedrijven die op zo'n moment gaan fuseren of overnames doen. En dat wij echt met z'n allen hebben gezegd, fuck dit. We gaan hier gewoon voor en we geloven erin. En daarnaast is natuurlijk de tijd dat Martin Garrix heel hard doorbrak in een hele korte tijd. Waar ik natuurlijk heel close onderdeel van het team. Dat was voor mij heel bijzonder, omdat... In die periode, van zeg maar dat die doorbraak was met Animals, die grote hit die hij toen had. Toen ging voor mij ook wel een soort nieuwe... Toen heb ik zoveel geleerd. Want ik was nog nooit op een rode loper met een artiest geweest. En ik kwam nooit bij de MTV Awards. Want daarvoor was het allemaal best wel niche op DJ's. En toen ineens kwam ik in die grote wereld van de popsterren en de internationale entertainment business. Dus dat was voor mij wel echt... Dat was zijn succes, maar... Dat ik dat heb meegemaakt en wat ik daaruit heb kunnen halen, dat is voor mij super waardevol voor het bedrijf geweest en voor mij mijn persoonlijke groei.
Ja, en is het ooit genoeg? Wat zij hier in die vraag ook omschrijft, is dan heb ik een doel en dan behaal ik dat. En dan in één keer, en ik herken dat heel goed wel, dat je dan je ogen op de horizon hebt, blik op oneindig, ga je daar naartoe, dan heb je het en dan. En ja, is het in één keer, dan heb je het en dan is er weer iets nieuws. En dan lijkt het nooit genoeg op een of andere manier. Heb jij dat ook?
Nee, want ik heb eigenlijk... Ik stel nooit zoveel doelen.
Nee?
Dus, nee, dus bij mij is het dan meer een soort... moddert het een beetje door. Ik heb wel snel, en dat is altijd... wat heb ik wel nu ook een inzicht... Dat op het moment dat je voelt dat je aandacht verzwakt voor iets... dan moet je er iets anders mee doen. Dus moet je of zeggen, ik stop ermee... of ik moet gaan zorgen dat iemand anders het gaat doen. Ja. Op het moment dat ik mijn interesse in iets verlies... dan weet ik dat ik snel moet wegwezen. Want anders gaat het een grote failure worden. Of als je het merkt dat je niet lekker samenwerkt met een bepaalde klant... kun je beter zelf zeggen, yo, ik doe hier afstand van. En niet om dan elke keer ergens voor weg te lopen, maar omdat het... Voor mij heel belangrijk is dat ik met mensen samenwerk waar ik energie van krijg. Ik vind het best wel heftig. Ik vind het moeilijk om hier iets over te zeggen, omdat ik niet zo goed weet wat die doelen dan elke keer zijn. Weet je, is dat dan, ik wil heel graag €1 miljoen verdienen. Of ik wil.
Het is niet zo concreet. Geef altijd alsjeblieft voorbeelden in de vraag. Ja. Maar je zegt energie moet ik eruit halen.
Ja.
Je werkt natuurlijk met een hele hoop mensen samen. En hoe, wanneer matcht iemands energie niet? Wat moet iemand doen? Zijn er typische karaktereigenschappen waarvan je denkt... not for me.
Nou, heb je even. nee, ik heb echt wel met klootzakken gewerkt. En gelukkig ook afscheid van genomen. Ik hou niet ervan om dat mensen denigrerend zijn in hun communicatie.
Nee.
Dat trek ik heel slecht. Sowieso communicatie aan zich vind ik altijd een bijzonder onderwerp om over te praten.
Omdat alles wat jij doet natuurlijk. Draait alles om.
Ja, en ik vind gewoon dat we met z'n allen, ondanks dat het business is... of omdat mensen er wel of niet mee bedoelen... laten we proberen een beetje lief voor elkaar te zijn. En ik vind dat op het moment dat ik weinig liefde voel of respect... of in welke vorm je het ook wil zien... vanuit een klant of vanuit een medewerker of wat dan ook... dan neem ik wel afscheid, zeg maar.
En hoe doe je dat dan? Is het in dat gesprekken? Is het overdragen? Ja. Is het uitmaken?
Heel verschillend. Want het is de ene keer laat je iets doodbloeden omdat het wat makkelijker is... en de andere keer ga je dat formeel op papier zetten, zeg maar, of schrijven in e-mail. Kijk, als je vraagt waar krijg ik op een dag in, of weet je, in mijn dagen zien er elke dag anders uit. Er is geen één dag hetzelfde. Ik krijg heel veel energie van hier zitten met jou. Hier heb ik dan denk ik heel meer van, oh ja, want ik hoor mezelf dingen zeggen en dat zijn zulke reminders. Maar ook omdat ik het leuk vind om iets anders te doen en niet even achter mijn laptop te zitten.
Mm-hmm.
Dus die keuzes en dat geldt dus hetzelfde van als je dus merkt, ik werk samen met iemand waar je keer op keer door teleurgesteld raakt. Ik zeg, ja, dat doe je zelf, die teleurstelling. En natuurlijk als je het heel spiritueel trekt, dan moet het je allemaal niks doen.
Yeah.
Maar kom op, weet je, het is ook de business waar we in zitten, is ook niet altijd, weet jij ook, is ook niet altijd makkelijk. En ik geloof ook, als ik bij alles super zen en relaxed word, dat ik ook niet meer zo'n goede ondernemer zou zijn.
Dus dat randje.
Ja.
Je moet wel het gevoel hebben dat er nog iets op het spel staat.
Precies, ja.
Waar zie je jezelf over 10 jaar? Wow, classic question. Heb ik nog nooit gevraagd in 10 jaar... In 10 jaar podcast, zou ik zeggen. Het voelt misschien als 10 jaar. Het zijn pas 2 seizoenen. Huh? Waar zie je jezelf over 10 jaar?
Ik zou heel graag een eigen boerderij willen bouwen. Met paardenstallen. En professioneel paardrijden. En daar mijn geld mee verdienen.
Wat? Echt waar?
Ja.
Oh, wow, die zag ik niet aankomen.
Nee?
Nee, maar wel heel vet.
Ja.
Wauw. Want ja, natuurlijk. Maar dat is zo mooi. Want je hebt eigenlijk een soort kompas dat in je zit. En dan weet je waar je gelukkig van wordt.
Ja.
En als je ziet hoe jij praat over paarden en paardrijden en wat het met je doet.
Ja.
Alles van het paard zelf tot erop zitten.
Ja.
Natuurlijk wil je dat dan gewoon de hele tijd doen.
Ja. Het is een beetje jammer, want het is een hele kostbare sport. Dus ik moet nog even doorwerken. Maar als die mogelijkheid er is... Nee, dat is niet de mogelijkheid. Dat moet ik gewoon gaan manifesteren.
Precies.
Dat is eigenlijk wat
en hoe werkt dat dan, dat manifesteren? Ik heb het nog nooit over manifesteren gehad.
Echt?
Ja, weet je waarom? Omdat ik heel graag wil dat de podcast toegankelijk is voor mensen die misschien net een keer hebben gehoord over meditatie. Die daaraan gaan beginnen.
Ja.
Die denken, wow, persoonlijke groei, innerlijke groei.
Ja.
Ontwikkelen. En dan als ik meteen ga praten over... En ik, dit is iets waar wat al een rol speelt in mijn leven. En ik krijg hier ook echt vaak vragen over. Huh? Maar ik ben erachter gekomen in mijn leven op een gegeven moment toen ik The Secret las.
Ja.
Daar heb ik het in de podcast van Giel over gehad. Dat ik dacht, fuck, ik ben gewoon al jarenlang alles aan het manifesteren, joh.
Ja.
Dit is een ding.
Ja.
Maar ik wil niet dat mensen die nu luisteren, die denken, woehoe, Gwen heeft haar bezemsteel gepakt.
Ja.
Ik ga nu afhaken. En ik zeg niet dat de podcast hier niet naartoe gaat groeien. Maar omdat je het zelf zegt.
Ja.
Manifesteren.
Ja.
Wat is manifesteren?
Iets uitzenden naar het universum. Om terug te krijgen wat je eigenlijk wilt.
Ja.
In het leven.
Ja.
En dat goed? Ja, vond ik eigenlijk wel een goede
omschrijving. Ja, dit vind ik prachtig.
Ik kan dit beter omschrijven dan als mensen me vragen, vertel eens wat jij doet. En dan weet ik eigenlijk niet.
Oké, manifesteren. Wanneer ben je hier voor het eerst mee in aanraking gekomen?
Nou, al best wel jong. Zeg maar in de onbewuste variant.
Dat in Groningen, daar zijn ze echt niet diehard van het manifesteren, toch?
Ja, of juist wel.
Ja.
We hebben ook die aardbevingen allemaal heel erg gemanifesteerd, schijnbaar. Zodat we allemaal nieuwe huizen nu krijgen. Nee, het is flauw. Het is drama
maar,
daar.
Nee, dat is heel verschrikkelijk. Nee. Maar manifesteren al vanaf heel jong?
Ja, ik denk wel dat ik als 10-jarig meisje dacht ik wil nu mijn eigen pony. Ik zit sinds mijn 4e zit ik op ponyrijles, op die manege. En ik merk dat ik mijn talent meer wil ontwikkelen. Nou, dan moet je een eigen pony hebben. Ik had al een verzorgpony. Dus ik ging al gewoon plaatjes uit de penny uitknippen en boekjes kopen. Wat voor soort pony en hoe die zou heten. En ik had al helemaal die wereld, dat leven met die pony al in mijn hoofd gecreëerd. En toen was mijn 10e verjaardag en toen stond er een pony op stal.
En toen dacht je nog meer. Meer.
Dus toen begon het. Nee. Het is wel iets wat ik heb gemerkt. En dat zullen misschien de mensen die nog niet daar zo... die dit voor het eerst horen, denken, wow, what the fuck. Het is vaak zijn het best wel kleine dingen dat je denkt, oh ja, hier heb ik heel vaak over nagedacht. Of als je denkt, wow, dat is toevallig. Want dan kun je dus zeggen, toeval bestaat niet. Want dit is blijkbaar, gebeurt dat voor een reden of omdat je dat heel graag hebt gewild. Nou, dan kun je zeggen, de een zegt, ja, je moet alles opschrijven wat je wil in het leven. Nou, dat heb ik ook heel veel gedaan. Ik zeg heel vaak, ik wil later professioneel paard gaan rijden. Ik doe wel een soort van semi-professioneel. Maar ik wil daar mijn geld mee kunnen verdienen. En ik wil iets gaan creëren voor mezelf, waardoor ik dat kan doen voor de rest van mijn leven. Dus daarmee ga ik dat terugkrijgen vanuit het...
En dan moet je zeggen, ik wil, ik ga.
Punt, ja, inderdaad. En dan ook het stukje dankbaarheid of hoe wil je graag. Dus die 5-minute journal, dat is ook wel een goede. Want daar staat dan ook, schrijf dan 3 dingen op die je wil dat vandaag gaat gebeuren. Ja. Of wat zou jouw dag top maken? Nou, als je die dus opschrijft, op de een of andere manier stuur je jezelf dus een richting op. En trek je dingen aan, omdat je daar dus zo mee bezig bent.
Ja.
Daarom is het denk ik, als je het hebt heel extreem, heb ik laatst met iemand een discussie over gehad. Als je bijvoorbeeld alcoholist bent en je bent je daar bewust van en denkt van, oh, deze struggle is real en ben je daar heel erg mee bezig, dan is het, maakt het alleen maar moeilijker om daar weg van te blijven, omdat het zo aan de oppervlakte deed het is. Dus alles wat heel erg in je oppervlakte zit, dat is
waar je op focust. Dat zit met een plant. Ja. Want als jij iedere dag een negatieve, daarom probeer ik ook, wat bij mij heel erg heeft geholpen, is op mijn woorden letten. Dat was een wereld van verschil. Ergens binnenkomen en meteen gaan klagen, want dat is makkelijk. Ja. Maar waar je focus legt, dat gaat groeien.
Precies.
Dus als je 2 planten hebt en de ene die je water geeft, is dan die positieve gedachte, die groeit dan.
Ja. Dat is het eigenlijk.
Maar het is eigenlijk wat ik zo moeilijk vind aan dit onderwerp. Is ten eerste, ik doe het al de helft van mijn leven. Ten tweede, het is iets wat je niet kan verklaren. Dus het staat je kan het niet verklaren. Nee. Van de andere kant, wat voor mij insane was, is dat de grootste schrijfsters van de wereld, schrijvers, Deepak Chopra, Eckhart Tolle en Oprah Winfrey, iedereen praat hier al lang over. Amerika loopt hier zoveel op vooruit.
Ja.
Heb je hele YouTube-kanalen.
Ja.
Terwijl een nuchter persoon kan hier misschien op een hele andere manier tegenaan kijken. Maar ik denk wel dat er ruimte is. En wat jij net zegt, zeker, die journal, dat is misschien, dit is misschien wel het haakje wat ik nodig had. Wat ik geloof trouwens in een soort van mini-manifesteren. Mm-hmm. Ik bereid een interview voor. En alles wat ik wil horen, of ik denk ik ga naar de volgende vraag, dat zeg jij dan al.
Ja,
dan denk ik, dat is iedere keer zo.
Ja.
Iedere keer dan heb ik een beeld van het gesprek.
Ja.
En dan denk ik, hier moet het naartoe. En dat gaat al zo.
Ja.
Dat is in het klein.
Ja.
Maar heel toevallig, ik speel met de gedachte om iets uit te gaan brengen. Daar zijn we heel druk mee bezig achter de schermen. Ik ben al
een
heel
album.
Lang... Ja, nou, een album. Ja. Ik ga eindelijk zingen.
Ja.
Nee, dat kan ik manifesteren dat ik wil. Maar dat gaan we niet... Nou, misschien in de schuur.
Ja.
Maar dat boekjes. Ik gebruik al jaren die 5-minute journals. Toen ben ik uitgebreidere boekjes gaan gebruiken. Mijn dagen te plannen. Maar vooral ook met...
Heb je ook die productive planner?
Ik heb alles. Okay. Ik heb die productiviteit. Maar ook vooral, wat bij mij heel erg werkt... want ik heb er echt al meer dan 10 getest. De dag beginnen bij je gevoel. Dus hoe kan ik naar mezelf luisteren? Kijken hoe ik in mijn dag zit om krachtiger te beginnen. Dus ik ben een soort aanhanger van wellness journals, heet het eigenlijk.
Okay.
Totdat ik in gesprek kwam met mensen om me heen en dat ik zei... Ik kan dit beter. Ik weet dat ik dit kan maken.
Ja.
Dit wil ik gaan doen. Maar ik wil natuurlijk wel weten of daar mensen op zitten te wachten. Want ik kan dit wel willen. En ik ga niet een soort van poesie album voor mezelf maken. Zou je het leuk vinden als ik een planner op de markt ga brengen? Maar dan eentje die vooral erop gericht is dat jij een zo lekker, leuk mogelijk leven kan leiden. Vooral met allemaal van dit soort thema's. En nu dat jij het zegt, ik wil het gewoon aan jullie vragen. Zouden jullie dit kopen? En als jullie allemaal nee zeggen, dan ga ik hem gewoon zelf knippen en plakken en lijmen. En als jullie allemaal ja zeggen, dan gaan we gewoon serieus stappen ondernemen.
Ja.
Want ik wil dit zo graag maken.
Heel leuk.
Manifesteren, wat staat er nu het dichtstbijzijnde op de planning dat gemanifesteerd gaat worden? Vette vraag. Wat is dit voor vraag?
Wow.
Maar waar ben je mee bezig?
Wel, ik heb vakantie geboekt met kerst, oud en nieuw.
En die gaat door.
Punt.
Precies. Nice. Heb je ook nog steeds een vision board?
Nee, niet echt. Althans, zeg maar zoals ik vroeger met die ponies deed. Of dat bedoel je niet? Ja. Nee. Misschien wel. Jawel, ik heb Pinterest.
Pinterest.
En die gebruik ik... Nu heb ik die heel erg voor mijn huis gebruikt. Want ik had dus een nieuw appartement. En ik wilde het helemaal de nieuwe fase van inrichten. En niet dat je naar de IKEA rijdt en...
Deze huiskamer wil ik, ja.
Ja. Dus toen ben ik helemaal gaan visualiseren hoe ik mijn huis, maar ook het gevoel en de geur. En dat klinkt heel spiritueel heftig nu. Maar dat eigenlijk is het gewoon dingen zien die je vet vindt, opslaan. Dus of het nou op social media is of via Pinterest of waar je het ook ziet. foto's maken en in dat Pinterest-bord. En ineens waren daar dus die moodboards. En, was heel cool, werd ik in deze periode dat ik dit heel erg aan het creëren was, benaderd door een paar merken die dus met mij samen wilden werken om mijn huis te gaan inrichten.
Ten, ten, ten. Ja, zo. Dit geloof je toch niet? Want ja. Dit zijn allemaal van die dingen.
Ja.
We gaan hem bijna afronden hoor. Ja. Maar ik wil nog even een soort wat meer nuchtere manier uitleggen over manifesteren. En die heb ik al een aantal keer, volgens mij, zijdelings laten vallen in de podcast. Maar het gaat om jezelf de juiste vragen stellen. Dus als jij opstaat en jij zegt, ik wil weten waarom iets zo is. Ik wil weten, ik gaf het mopshonden voorbeeld, zei iemand in een podcast, die kreeg altijd kaarten van mopshonden. En die vroeg zichzelf af, waarom krijg ik die kaarten met die mopshonden? En in één keer die hele week zag hij overal mopshonden. In de supermarkt, op kaarten, een vrouw met 3 mopshonden. Ja. En toen dacht hij, fuck, ik stel mezelf dus een vraag en mijn focus gaat
daar naartoe.
Ja. Wat dan als ik die vraag stel met wat is mijn droomdoel?
Ja.
Wat maakt mij gelukkiger?
Ja.
Het is niet alleen een soort magic waar ik ook in geloof, maar ook je focus verleggen. Ik wil, waar ga ik hierna wonen?
Ja.
Je gaat dingen op je pad komen omdat je dan eerder misschien naar, je loopt een raam voorbij met huizen in plaats van dat je naar asbakken en peuken en
precies.
Koekjes kijkt.
Ja.
Dus het is ook nog een soort nuchtere afslag.
Ja. Nee, eens.
Is er daarna gaan we echt afronden, maar ik wil eigenlijk doorgaan. Is er iets wat je is gebeurd in je leven dat je dacht, dit geloof je toch niet? Naast je appartement kunnen mensen nog zeggen, oké, ik geloof het wel. Maar dat je dacht, dit kan je niet verklaren gewoon. Hoeft niet hoor.
Dit is wel echt, misschien wel een hele persoonlijke, om even mee af te sluiten. Maar ik denk dat, ik heb in mijn jeugd, in mijn tienerjaren, altijd met de gedachte rondgelopen dat ik geen kinderen zou kunnen krijgen. Omdat een dokter mij ooit heeft verteld dat ik verkleefde eierstokken had. Nou, helemaal in depth. En toen heb ik dus, op mijn 23ste, toen ontmoette ik dus mijn ex-man, Felix. En toen heb ik daar zoveel over nagedacht en zoveel, en nu als ik over nadenk, onbewust hoor, maar toen, en toen was ik dus ineens 6 maanden nadat wij met elkaar gingen, of 8 maanden, was ik ineens zwanger. En het klinkt zo, het is een beetje moeilijk om dit aan elkaar te connecten, maar je moet je voorstellen, dat is best wel heftig ook voor vrouwen die zwanger proberen te worden, of die ooit hebben gehoord van, oh ja, voor jou wordt het heel moeilijk om zwanger te worden. Hoe zo'n negatieve effect dat heeft op je gedachten daarover. En het grappige was, ik was ook nog aan de pil. Dus het was ook een soort van, wow, echt een liefdeskind. Hè? Hoe dat is ontstaan. Toen heb ik gedacht, gelijk, toen ik dus zwanger was, dacht ik, wow, dit is echt een geschenk.
Ja.
En ik zat midden in net mijn eigen bedrijf op te starten. Ik had nog geen jaar verkering met deze man. Toen heb ik dus besloten van, oh ja, dit gaan we gewoon houden. Dit wordt mijn zoontje en dat is dus Finn. En ik denk dus wel eens, als je dus dat hele voortrek nooit had gehad, had je misschien gedacht, oh ja, misschien komt het nu niet zo goed uit, dus misschien moeten we het niet houden. Maar omdat ik zo gefocust dus was, hè, op het feit dat het misschien wel mijn enige kans gaat zijn.
Ja.
En ja, dus het is misschien een beetje een warrig verhaal, maar het is wel echt iets...
Maar voor jezelf in je hoofd.
Ja.
Zijn dit zaadjes, gedachten die spelen? Ja. En dan voel je gewoon,
ja,
dit is het.
Ja.
Ja.
Dus dat was voor mij, het is wel een hele, het is wel echt een, ja, het is heel persoonlijk, maar het is voor mij nu ook, ik ben nu 33. In de afgelopen 10 jaar, als ik die beslissing of dat momentum niet had gehad, dan was ik waarschijnlijk geen moeder geweest. En als ik geen moeder was geweest, dan had mijn leven er compleet anders uitgezien. Dan was ik echt niet de versie geweest die ik nu ben. En het is ook zo dat het moederschap herinnert je er ook aan om zo vaak mogelijk de beste versie van jezelf te zijn. Al is het maar als voorbeeld voor je kind. En al is het maar om ervoor te zorgen dat je de trauma's die je zelf hebt uit je jeugd, hè, niet te reproduceren als moeder zijnde voor je eigen kind. En daar heel dus veel bewuster op die manier leeft.
Mooi, mooi. Kijk eens, dit is nu kunnen we afsluiten.
Ja.
We konden gewoon niet afsluiten, maar nu kunnen we afsluiten. Ja. Ik vond het zo leuk dat
ik
je
ook.
Er was. Ik vond het echt heel leuk. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden. Volg met z'n allen de podcast op Instagram. Volg ons op Spotify. Abonneer op YouTube. Ik weet niet wat je allemaal nog meer moet doen, maar alles, doe alles.
Doe
en
alles.
Tot volgende week. Doei.
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.